Dan wil ik overgaan naar het volgende agendaonderwerp en dat is de uitvoeringsnota van het stationsgebied. Na diverse besluiten over de plannen voor het stationsgebied is nu de uitvoeringsnota aan de orde. Hierin wordt beschreven welke kaders en met welke uitgangspunten de uitvoering van de planvorming plaatsvindt en welke risico's er zijn. Een belangrijk onderdeel vormen de financiën om de voorbereiding en de uitvoering te starten en zo het project te starten. Zoals aangekondigd zal ik eerst de fracties vragen of we die beeldvormende vraag hebben over de geheime bijlagen. We hebben net besloten dat er in ieder geval een openbaar deel zal zijn, ook in de beeldvormende fase. Daar zal ik dus nu als eerste mee starten. Zijn er fracties die beeldvormende vragen hebben? SP, gaat uw gang. Als eerste, beeldvormende vraag.
Ja, dank u wel. Ook voor de beeldvorming. Ik stel de vraag eventjes als we ervan uitgaan dat wij voor dit voorstel zijn. Wat niet zo is. Maar even de toon te verzetten. Nee, het gaat om het busstation. En de toegankelijkheid van het busstation voor onder andere slechtzienden en gehandicapten. Er is overleg geweest, dat staat in het stuk. Alleen je kan zo direct uit het stuk niet halen wat er precies voor mogelijkheden zijn toegevoegd of worden toegevoegd, anders dan de blinde geleide. Dus ik vroeg me af of daar nog specifieke maatregelen voor zijn opgenomen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een hele passende vraag, want we willen, dat kan ik je eerder aangegeven, een bijzonder goed toegankelijk busstation en OV-knooppunt. Dus als je het opnieuw aanlegt, dan wil je het ook in één keer goed doen. En los van de geleidestroken en de geleidelijnen betekent dat bijvoorbeeld zo min mogelijk drempels. Dat je bijvoorbeeld als je in een rolstoel zit, dat je goed zonder allerlei obstakels naar het busstation kan komen. Hè, naar het buseiland dat daar straks in het midden komt te liggen. Dat er geen gekke geulen in de route zitten waar je loopt. Dat er geen obstakels zijn. Hè. Je kan wel een geleidelijn hebben, maar dat er geen andere obstakels zijn waar mensen met een visuele beperking tegenaan lopen. Dus we hebben dat zo integraal mogelijk aangevlogen. En we krijgen daar ook hele goede adviezen over van alle stakeholders die we daar betrekken. We hebben natuurlijk een vaste groep mensen die ons daarin adviseert. Gevraagd en ongevraagd. En die samenwerking leidt uiteindelijk tot allemaal van dit soort praktische zaken die ook in het ontwerp meegenomen zijn. Dus het zijn niet alleen geleidestroken, maar ook obstakels, stoeprandjes, vraag ik vooral het ontbreken daarvan.
Zijn er andere fracties die een aanvulling hebben op toegankelijkheid? D66? Nee? Niemand op toegankelijkheid? Oké, dan geef ik het woord aan D66, mevrouw Van Vliet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de subsidie van 14 miljoen voor de fietsenkelder. Is sinds het schrijven van de stukken die we ontvangen hebben, zijn er al nieuwe ontwikkelingen of gedachten over?
Zeker een hele relevante vraag, want het is wel een van de hangijzers van de financiële onderbouwing. Hè, omdat het nog niet helemaal definitief is. En omdat de staatssecretaris daar in november een besluit over neemt. Wat het geval is, dat er is een subsidiepot. En voor de toekenning van de subsidie is het heel belangrijk dat het advies van ProRail. ProRail heeft inmiddels de staatssecretaris sinds het schrijven van dit stuk een positief advies gegeven. Dus dat is een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast is het zo dat we hadden een schetsontwerp. En dat schetsontwerp is nu eigenlijk vertaald naar een voorlopig ontwerp. Een VO-min, zal ik maar zeggen. Dus dat neigt al heel erg naar een voorlopig ontwerp. En daarmee is Hilversum, we zijn niet het verst van alle aanvragers, maar we zijn wel bijzonder ver. Dus dat betekent, over het algemeen is de ervaring dat de staatssecretaris de neiging heeft subsidies toe te kennen voor projecten die al heel erg concreet zijn. En daar hebben we echt stappen in gemaakt. Er is de zomer heel hard doorgewerkt om dat ontwerp zo definitief mogelijk te krijgen. Dus daar hebben we een stap in gemaakt. Daarnaast is het ook zo, we hebben for what it's worth, maar we hebben medewerkers van het ministerie hier gehad. Die komen niet altijd langs en die waren buitengewoon enthousiast over de plannen die we hebben. Ik zou willen zeggen, dat snap ik ook, maar toch, het is ook fijn dat het overkomt en dat het resoneert. Dus ik denk dat, ik kan nooit zeggen dat het een 100% kans is. De staatssecretaris moet de knoop doorhakken, maar ik denk wel dat de kansen van Hilversum heel erg goed zijn.
Dank u wel, wethouder. Zijn er aanvullende vragen op de 14 miljoen subsidie die D66 zegt? Nee? Wie is de volgende vraagsteller? Mevrouw van der Linden, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik wilde u wat vragen over de parkeernorm. Het college stelt voor om de parkeernorm lager toe te passen. We hebben het er ook met elkaar over gehad. Is dat nou de beste borging ook van minder autogebruik. Hoe kijkt u daarnaar, ook hoe we daarmee om moeten gaan in dit gebied?
Ja, voorzitter, goede en relevante vraag. Kijk, we hebben natuurlijk binnen de kaders die de Raad ons heeft gesteld geprobeerd om de financiën van het project zo optimaal mogelijk aan te vliegen. En dat betekent dat we binnen het huidige parkeerbeleid hebben gekeken wat kunnen we daar doen. Nou, we vinden het bij een OV-knooppunt als dit heel gelegitimeerd om met een lage parkeernorm te werken, want je woont naast een AAA-OV-knoop. Dus hebben we gezegd, we kunnen als college maximaal die knop op 50% van de huidige parkeernorm draaien, dat hebben we gedaan. Maar dat is natuurlijk een wat, ik zou willen zeggen, formalistische benadering. En wat je natuurlijk eigenlijk liever zou willen, is dat we wat integraler kijken. Hè. Zeg, het is een OV-knoop. Daar willen we nog veel minder parkeren. Nou, A gaat dat geld opleveren in het totale financiële plaatje, dat geld met 6 nullen. Maar dan moet je wel een aantal andere dingen doen. En het is een suggestie die u zelf al een keer heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat je zegt van nou, bepaalde kadastrale titels krijg je überhaupt geen parkeervergunning. Dat is absoluut iets wat een hele interessante optie is. Maar je moet ook breder kijken. Hè. Op het moment dat je zegt je krijgt geen parkeervergunning als je op het stationsplein gaat wonen, dan is de kans meer dan groot. Dat mensen denken, nou dat is prima, dan zet ik hem in de Geuzenbuurt neer. Dus daar hoort een wat integralere afweging bij, die in het nieuwe parkeerbeleid denk ik meegenomen zou moeten worden. Dus er moet in het nieuwe parkeerbeleid echt gekeken worden naar OV-knooppunten, naar waterbedeffecten, et cetera. Maar daar moet echt wel gekeken worden dat je niet alleen formeel zegt, je mag geen auto, maar dat je ook regelt dat mensen in ieder geval, als ze al een auto willen, dat ze die nou ja, echt aan de rand van de stad neerzetten of gewoon liever nog met deelauto's gaan werken en dat we dat gaan stimuleren. Dat gezegd hebbende, dat betekent dus, hè, daar gaan we mee aan de slag, daar zijn we mee aan de slag met het ontwikkelen van nieuw parkeerbeleid. Eén heel groot voordeel, het bestemmingsplan verwijst altijd naar het vigerende parkeerbeleid. Dus als het parkeerbeleid gewijzigd wordt, dan kunnen we dat gewoon mooi meenemen in de effecten. Maar het punt van, je moet niet alleen aan de knop draaien, maar je moet er ook echt iets omheen regelen om echt wat aan dat gebruik te doen. Want anders dan is het eigenlijk trekken aan een dood paard. Dat is het college volkomen met u eens.
Zijn er aanvullende vragen? Ja, komt goed, rustig. Fijn dat we weer fysiek zijn. Heel goed. Aanvullende vragen voor de parkeernormen. Ik ga opeenvolgend het woord geven aan meneer Streutker. Ben ik die naam even kwijt? Ik weet het al. Belsma. En mevrouw Kalk. Gaat uw gang, meneer Streutker, CDA.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, het bal is geopend, dus dan kunnen we er ook even over doorvragen. Het is inderdaad natuurlijk een belangrijk punt wat hier aansnijdt, omdat het een beetje een verborgen zinnetje was in het stuk. En terwijl het wel een verstrekkende gevolg kan hebben als je dat niet goed regelt. U geeft dat ook al aan, hè, het waterbedeffect wat u verwacht. Mijn vraag aan u is inderdaad van, hoe gaat het nou, en dat is dus de vraag die ik nu heb, hoe gaat het nou in de huidige situatie? Betekent dat dat u nu al 50% kunt afwijken, nog voordat het geregeld is in het parkeerbeleid? En zo ja, want ik zie je al knikken. Hoe gaan we dan nu al regelen en borgen dat er voldoende maatregelen genomen worden om te voorkomen dat we in een situatie terechtkomen dat we onszelf klem zetten?
Voorzitter, we kunnen nu afwijken. Daar is ook met mijn collega Wolters dit voorjaar een nota over besproken in de commissie. Over precies, hè, we hebben een nota gemaakt, parkeren rondom OV-knooppunt. En daarbij hebben we gezegd, we kunnen als college afwijken. We hebben gekeken dat als je kijkt naar het huidige plan en de huidige parkeerdruk die daarbij hoort, dat met die afwijking dat er nog voldoende ruimte, met name aan de centrumkant is, om het parkeren op te vangen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat we bij, laat ik zeggen, het in de markt zetten van die woningen, dat je dus ook heel goed moet kijken naar de doelgroep. En dat is dus een doelgroep die wat minder een auto zal hebben. Want dat zijn mensen die, die bijvoorbeeld in Amsterdam, het zijn best wel veel mensen die werken in Amsterdam en die gaan graag met het openbaar vervoer naar Amsterdam. En dan is het perfect als je gewoon naast het station woont in een toch mooie stedelijke omgeving met veel voorzieningen. Dus het is, we hebben voldoende ruimte die er nog is, dat hebben we geanalyseerd. Maar we moeten wel die volgende stap in het parkeerbeleid echt gaan maken.
Even een vervolgvraag, voorzitter. Want u veronderstelt inderdaad dat er mensen zijn die geen auto zullen hebben en daardoor inderdaad geen probleem zullen hebben met een plek zonder parkeerplaats. Alleen, u kunt niet voorkomen dat ze een auto gaan krijgen. En dat is denk ik even het verhaal waar wij nog geen goed antwoord op hebben.
Nou, voorzitter, dat heeft de heer Streutker maar denk ik niet helemaal goed begrepen. We zien nu wel degelijk dat er nog mensen zijn die een auto hebben. Maar we schatten nu in dat er nog wel voldoende plek voor is in de omgeving. Gewoon op basis van capaciteit die er is in gemeentelijke parkeerplaatsen en parkeerplaatsen in de openbare ruimte. We kunnen wel degelijk trouwens voorkomen dat mensen geen voorkomen dat mensen een auto nemen kan niet. Maar je kan wel al gewoon zeggen, we hebben geen vergunningen meer beschikbaar. Dus daar hebben we al een instrument waar we ook aan kunnen draaien.
Mevrouw Kallek heeft een interruptie. Zit nou, op het vinkertouw?
Ja, heel goed. Wat verstaat u precies om er is voldoende parkeerplek in de omgeving?
Nou, dat hebben we gekeken naar de totale parkeercapaciteit. Dus dan heb je het over het parkeren in de parkeergarages, het parkeren in de openbare ruimte. En aan de centrumzijde hebben we dat geanalyseerd.
Kunt u die cijfers ook met ons delen?
Ik zie daar geen bezwaar tegen. Ik vraag me af of het echt iets heel erg toevoegt voor deze discussie. Maar,
Nou, u stelt dat er voldoende parkeergelegenheid is. Ik vraag me dat af. Als ik gewoon kijk. Niet dat ik het met u oneens ben over het beleid. Maar ik vind het idee van er is voldoende parkeergelegenheid voor bewoners. Hè, want we hebben het over bewoners, niet over passanten. In de binnenstad die dan ook nog betaalbaar is. Want dat voeg ik er dan aan toe. Ja, daar kunnen we nog wel een gesprek over voeren, lijkt mij.
Mevrouw Kallek, de wethouder heeft de cijfers toegezegd. Is dat voldoende voor u nu om dat te beoordelen? Meneer Gilbel zat op hetzelfde onderwerp, ook op het vinkertouw. Gaat u gang.
Dank u. Ja, we hebben recent een discussie gehad met de heer Voring, uw collega. En dan komen we aan 600 nieuwe woningen die worden toegevoegd in het centrum. Heeft u dat daar ook bij betrokken? Dus u gaat uit dan van 325 max voor het station. En rekent u dan ook met die 600 die toegevoegd worden in het centrum?
Voorzitter, we hebben het vandaag niet over de plannen in het centrum. Maar die plannen moeten ook aan de parkeernorm voldoen. En de nieuwbouw die in het centrum gerealiseerd wordt, moet gewoon aan die parkeernorm voldoen. Dus die zal in zijn eigen parkeerbehoeften moeten voorzien.
Ja, maar als u dus die cijfers verstrekt, inzicht geeft in dat er voldoende parkeerruimte in het centrum is, dan zult u ook die 600 moeten meenemen.
Nou, voorzitter, we gaan ervan uit dat ook de nieuwbouw in het centrum voldoet aan de parkeernorm. Dus dat nemen we zeker mee. Wat betreft overigens, misschien is dat om misverstanden uit de weg te ruimen. Het is niet zo dat we geen parkeerruimte gaan maken. Hè? Er komt een lagere parkeernorm, maar er komt bij de Koninginnenweg wordt een grote parkeerfaciliteit geregeld om al die parkeerplekken van die lagere norm op te vangen. En waar we naar gekeken hebben, om nog even op uw vraag terug te komen, mevrouw Kalk, de mogelijke kans dat er bij de woningen waar geen parkeernorm is toegepast, dat die allemaal een auto krijgen en dat we dat af kunnen wikkelen op de bestaande capaciteit, daar hebben we naar gekeken. Dus het is niet voor de hele bubs, maar het is voor de lagere parkeernorm ten opzichte van de norm die we normaal gesproken hadden.
Dat is heel kort dan, want er wachten nog meer mensen die hier vragen over willen stellen over deze parkeernorm. En daar heeft mevrouw Van Oostveen zich aan toegevoegd.
Ja, ik sloeg even aan omdat u zei van het moet niet tot overlast in de Geuzenbuurt leiden. Dat ben ik volledig met u eens. En ik denk als wij de capaciteit die er wel is, die nu leeg staat, in parkeergarages beter benutten met aantrekkelijke tarieven voor bewoners, dat je een heel eind komt. Dus als dat tot de oplossing behoort, dat type oplossingen, prima.
Nou, mevrouw Kalk, maar dat is ook precies wat we gedaan hebben. Kijk, die capaciteit zit hem bijvoorbeeld in de parkeergaragemarkt en in andere parkeergarages. Daar is overcapaciteit en zelfs bij de ontwikkelingen rondom Silverpoint is de verwachting dat daar nog steeds capaciteit is die we kunnen benutten. En we hebben het niet over duizenden plekken. We hebben sowieso een parkeernorm die we loslaten op de woningen. En het gaat over 300 netto woningen die we toevoegen. En voor die resterende woningen, als die dan ook nog een auto krijgen, dan kom je met de parkeergarages die er zijn, kom je al een heel eind.
Dank u wel. Dan wilde ik naar meneer Pelsma van de ChristenUnie. Dan wordt het opeenvolgend ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Hart voor Hilversum en daarna LH met het vragen stellen. Meneer Pelsma, gaat uw gang.
In het stuk, voorzitter, staat dat er ondanks dat de parkeer tenminste norm wijzigt, dat er wel degelijk gemeten wordt dat het gebruik van de auto's groter wordt. En waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben, is hoe je de wethouder daartegen aankijkt. En als vervolgvraag hierop. Is het ook mogelijk om die parkeernorm, of dat je tenminste kadastraal zegt, we laten die half los en dan maken we nul van. Dus dat je bijvoorbeeld een heel project hebt waarvan je zegt we doen daar volledig op je deelauto's of deelmobiliteit en daar ook de omgeving in betrekken. Want dat voelt een beetje gek hoe we dit nu doen met z'n allen.
Nou voorzitter, kijk, in de eerste plaats is het zo dat we moeten uitgaan van het beleid dat we nu hebben. Want we kunnen moeilijk buiten het parkeerbeleid aan de slag gaan. Dus we gaan uit van het huidige parkeerbeleid, dat is gewoon het door u gestelde kader. Dat gezegd hebbende, laat ik het zo zeggen, het is niet helemaal duidelijk hoe het autobezit zich gaat ontwikkelen, maar vooralsnog is in ieder geval geen daling in zicht. Maar wat we wel willen en absoluut willen stimuleren, is dat we dus gaan naar woningbouw, waar meer met deelauto's wordt gewerkt. En dat gaan we ook absoluut stimuleren. Dat is helemaal het idee. En ik gaf net al aan, eigenlijk op een suggestie die mevrouw van der Linden al een keer eerder heeft gedaan, dat je een woonblok neerzet waarbij je zegt, op alle kadastrale titels die aan dat woningbouwblok, aan dat woonblok onderhavig zijn, daar gaan wij geen parkeervergunning op verstrekken. Dat is absoluut een mogelijkheid. Tegelijkertijd zeg ik daarbij, dat kun je nooit zomaar sec geïsoleerd beslissen. Want je kan best zeggen, je krijgt geen parkeervergunning. Maar als het dan geen betaald parkeren is in de Geuzenbuurt of in 1222, zetten mensen hem daar alsnog neer. Dus dat is een hele goede optie en ook absoluut een optie die zeer het onderzoeken waard is. Maar die moet je wel wat breder aanvliegen. En dat is een meer integrale afweging die bij nieuw parkeerbeleid hoort.
Voorzitter, wat is er voor tenminste nodig om tenminste dat helder te krijgen? Hè? Want u geeft aan, we moeten het onderzoeken. Hoeveel tenminste tijd heeft u tenminste nodig om dat parallel te laten lopen aan de projectontwikkeling? Dus dat we niet straks zeggen, hey, we hebben hier voor de woningen staan, we hebben hier van een parkeer tenminste norm, maar we hadden dat achteraf gezien anders willen doen.
Nou voorzitter, voordat we gaan beginnen met het uitgeven van de grond, moeten we dat nieuwe parkeerbeleid klaar hebben. Dat is heel simpel. Anders kunnen we namelijk in de bouwenvelop en in de richtlijnen voor in de ontwikkelregels kunnen we daar niks over meenemen. Dus we moeten voordat we uit gaan geven, moet het nieuwe parkeerbeleid gewoon bestaand beleid zijn.
Dank u wel. Partij van de Arbeid over de parkeernorm. Nee, dit is voldoende. Art van Hilversum over de parkeernorm.
Ja, voorzitter. We willen die auto's natuurlijk niet in de Geuzenbuurt. Daar ben ik het natuurlijk als Geuzenbuurtbewoner van harte mee eens. Mijn vraag is eigenlijk aan die wethouder. Hij zegt terecht van dat deelgebruik van die auto's. Ik zou dan ook graag willen, wethouder, dat dat ook actief gepromoot wordt dan. Dat is niet zoiets van je koopt een woning en je krijgt geen parkeervergunning. Ik vind dat ook zoiets dan in de verkoopbrochure moet of bij het mapje op het moment dat je de sleutels van de woning krijgt. Dat er een duidelijke sturing moet komen vanuit gemeente Hilversum. Dat bewoners van deelauto's gebruik gaan maken. Dat we ook de organisaties die dat doen, zoals Green Wheels, en we hebben nog een Hilversumse organisatie, die doet dat ook. Die daar ook een hele duidelijke, stevige promotie op inzetten. Het moet niet zo, ik vind ook dat je dat van die mensen mag verwachten. Als je een woning koopt bij een OV-knooppunt, dan vind ik ook dat de wethouder en de gemeente Hilversum daar duidelijk sturend in moeten zijn. En dat hoor ik even graag van de wethouder.
Nou voorzitter, dat is zeker de intentie. We willen namelijk ook een heel duurzaam stationsgebied. En als je zegt van ja, je kan geen parkeervergunning op die kadastrale titel krijgen, dus als je hier een appartement koopt, krijg je gewoon geen vergunning. Dan moet je er ook wel wat tegenover bieden. Nou, dat is dat OV-knooppunt, maar we moeten daar ook zeker opties voor deelauto's gaan regelen. Het grote voordeel is natuurlijk dat we zelf alle grond in bezit hebben, dus we kunnen ook maximaal in de ontwikkeling sturen op dit soort deelautoprojecten. Dus dat willen we ook zeker doen.
Dank u wel, mevrouw van der Linden. Aanvullend op deze vraag van meneer Erberg. Dan bent u na mevrouw van Oostveen, want die is namelijk nu aan de beurt. Bent u daarna?
Ja, ik had de vraag van over die andere bewoners in het centrum, van die andere ontwikkelingen, die andere, nou, ik weet even niet precies hoeveel het dan is, T50 of 300. Gaat u daar dan ook naar kijken dat die parkeernorm verminderd wordt? Of blijft u daar voor hun wel gelijk?
Nou, voorzitter, de notitie die we dit voorjaar met u besproken hebben, die mijn collega Wolters met u besproken heeft, gaat specifiek uit van projecten rondom OV-knooppunt. En dat geldt voor de ontwikkelingen, die andere ontwikkelingen niet. Dus dat is niet het uitgangspunt.
Maar volgens mij zijn de ontwikkelingen aan de Schapenkamp, is dat ook naast het OV-knooppunt of zie ik dat verkeerd?
Voorzitter, ik weet niet op welke ontwikkeling mevrouw van Oostveen doet.
Nou, Nou, op de hoek Spoorstraat en Schapenkamp en het andere gebouw op de Schapenkamp zijn er twee volgens mij. Misschien is het ene nog niet helemaal begonnen, maar volgens mij zijn ze wel in de ontwikkelingsfase.
Nou, voorzitter, ik weet één ontwikkeling aan de Schapenkamp en dat is het Silver Point gebouw. Dat is overigens een beetje off-topic, maar dat pand moet gewoon aan de parkeernorm voldoen. Maar er zit een vrij grote parkeergarage in dat complex, dus ik denk dat ze dat vrij makkelijk kunnen regelen.
Dank u wel. Mevrouw Van der Linden van de VVD, over de parkeernorm.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik weet niet of u daar antwoord op kunt geven. Misschien is het te technisch, maar kunt u iets zeggen over wat de impact is van een lagere parkeernorm op de ruimte om betaalbare woningen te kunnen ontwikkelen? Hoeveel dat uitmaakt?
Dat is een hele interessante vraag, maar laat ik een ander antwoord geven. Ik denk dat een lagere parkeernorm gaat zeker geld opleveren. En ik denk dat het hangt er vanaf hoe ver je hem omlaag brengt, maar dat kan al zo richting een miljoen gaan. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen, als we een miljoen euro besparen binnen dit hele project, dan is het misschien goed om die miljoen euro in de algemene reserve te houden en daarmee voldoende financieringspotentieel voor andere projecten te houden, in plaats van meer betaalbare woning gaan financieren.
Mag ik mijn vraag verduidelijken, voorzitter? Want ik denk dat ik hem niet goed gesteld heb. Ik bedoel dat, laat ik hem inleiden met dat ik een keer van de woningbouwcorporatie heb begrepen dat vanwege de parkeernorm zij soms uit een plot van 150 twee keer 75 hebben gemaakt in plaats van drie keer 50. Dus voor hen maakte het uit wat de parkeernorm was in hoeveel woningen zij uit een bepaalde bouwlocatie konden halen.
Nou ja, voorzitter, dan is het antwoord wat eenduidiger. Als we een lagere parkeernorm hanteren, geldt dat ook voor de woningbouwcorporaties. Dus dat biedt de woningbouwcorporaties meer mogelijkheid om dingen te realiseren binnen de prijs die ze daarvoor moeten betalen. Dat is heel simpel. Er gaat minder geld naar parkeren en meer geld naar wonen.
Dank u wel. Zijn er fracties die op dit moment in het openbaar gedeelte nog vragen hebben over de parkeernorm? Nee. Wie wil dan de volgende vraagsteller zijn? Openbaar. GroenLinks, meneer Van Waarden. Gaat u gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uit het stuk blijkt dat bij de Koningenweg een stevige min ontstaat. En we hebben daar natuurlijk ook goed gekeken dat we het stedenbouwkundig laag houden om er geen Berlijnse muur van te maken. Mijn vraag aan de wethouder is, wat is de invloed van één of twee extra bouwlagen op het stationspleingebied? Stel dat we daar wat extra kunnen realiseren. Over knoppen gesproken, los van parkeren.
Voorzitter. Ik zit even te denken, kan ik gewoon openlijk vrij spreken over die bedragen per laag? Kijk heel eventjes. Ik denk dat wel, dat is misschien, die vraag beantwoord ik als u met uw permissie even in het geheime gedeeld. Het gaat over grondexploitaties. Ik kan wel wat zeggen over die min van de Koninginnenweg. Kijk, ja, het is een min. Maar tegelijkertijd wil ik er toch wel voor pleiten om het stationsgebied als één ontwikkeling te zien. Met een heleboel uitgangspunten. En al die uitgangspunten en al die wensen en eisen, die grijpen allemaal op elkaar in. Die horen allemaal bij elkaar. En bijvoorbeeld, we hebben het net uitgevoerd over het parkeren gehad. Maar we gaan nu onder de bouwblokken op het stationsplein. Daar komt een prachtige fietsenstalling. Maar er komt dus geen parkeerruimte, want die kan daar eenvoudig niet. Want anders zou je hem onder de fietsenstalling moeten bouwen. Nou, dat wordt verschrikkelijk duur, dramatisch, constructief. Dus die parkeernorm die komt in de voorziening bij de Koninginnenweg. Dus de Koninginnenweg, het tekort op de Koninginnenweg wordt onder andere daardoor voor een deel, niet helemaal, voor een deel veroorzaakt. We zijn natuurlijk de Koninginnenweg, daar is een voorkeursrecht op gevestigd. Nou, dat betekent dat je moet gaan kopen, dat je moet gaan onteigenen, et cetera. Dat is per definitie natuurlijk al als je dat binnenstedelijk doet, het is bijna onmogelijk als je daar überhaupt aan begint om dat terug te verdienen. Hè. Dat is eigenlijk, kijk ook wat we in 1221 doen, hetzelfde verhaal. Dat is een ontwikkeling om stedelijke kwaliteit toe te voegen, maar je krijgt, je verdient het geld er niet mee terug. Maar wat we er wel mee terugverdienen bij de Koninginnenweg is netto ongeveer 125 extra woningen. En we hebben een heleboel woningen nodig. En 125 extra woningen, dat betekent voor het hele plan 40 extra sociale woningen. Of 40 tussen de 40 en de 45 extra sociale woningen. En 70 middeldure woningen. Dus het zijn een heleboel woningen. Wat we daarvoor terugkrijgen is een autoluwe, maar dat betekent dus alleen bestemmingsverkeer. Dus eigenlijk de facto een autovrije stationsstraat. Een vrije oversteek tussen de markt en de groest. En een hele groene stationsstraat ervoor terug. We krijgen ervoor terug dat het centrumring straks om de markt heen rijdt. Zodat die ook niet meer vaststaat op marktdagen. En wat ook heel belangrijk is, wat we ervoor terugkrijgen is... Nou, ik zou willen zeggen, vanuit Oost wordt het station en het Telejakgebouw en het, zeker ook het stuk bij de Koninginnenweg echt gepercipieerd. U noemde het de Berlijnse muur, maar het wordt gepercipieerd als een muur. En aan het stationsgebouw, en daar kijk ik wat de mogelijkheden zijn. Het Telejakgebouw kunnen we niks aan doen, maar dat stuk aan de Koninginnenweg kunnen we wel stedenbouwkundig zo inrichten dat die muurwerking daar verdwijnt. En dat is precies wat er in de plannen staat. Je krijgt daar losse bouwblokken met ruimtes ertussen. Stedenbouwkundig gaan we dat laten aansluiten op de andere kant, op Oost. Dus ja, het is een groot bedrag, maar het is één project. En ik zou het vooral willen zien als een grote, belangrijke maatschappelijke investering. En in het geheime gedeelte kan ik wat zeggen over de laag en de prijs, of eigenlijk liever de wat een extra laag opbrengt.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, een aanvullende vraag op de
bouwlaag. Niet op de bouwlaag, maar wel op het antwoord.
Op het minnetje van de Koninginnenweg?
Ook niet.
Ook niet. In dat geval vraag ik even of er mensen zijn die iets willen vragen over de Koninginnenweg of de min. Mevrouw van Oostveen, leeft bij Hilversum. Gaat het wel over dit onderwerp?
De wethouder wijst dat vanuit Oost het wordt gezien als een Berlijnse muur. En dat was natuurlijk een van de uitgangspunten ook bij de oorspronkelijke motie die in de gemeenteraad is aangenomen over de uitgangspunten voor de ontwikkeling. En dan zegt u, die Berlijnse muur die wordt door een mooi stedenbouwkundig iets wordt die verminderd. Maar wordt die opgeheven?
Voorzitter, die motie waar mevrouw Kalk het over heeft, die kan ik me even niet herinneren. Dat is volgens mij geen uitgangspunt geweest, wel bij het verbindingsonderzoek, dat is wel. Maar wordt die opgeheven? Kijk, voor een deel zou ik willen zeggen dat is een kwestie van smaak. Maar ik denk vanuit een stedenbouwkundig perspectief, daar is geen muur meer straks. Nee, absoluut. En daar is nu ook geen grijntje groen. We krijgen straks, je hebt nu alleen maar achterkanten, je kijkt eraan tegen achterkanten. En om een voorbeeld te geven, voorzitter... Je kijkt daar straks tegen voorkanten aan. Er zijn balkons, daar zijn tuinen. Er zit een groenstrook tussen het spoor en de woningen waar je gewoon kan lopen. Er komt veel groen. En aan de kant van de Noorderweg komt ook veel groen. Dus dat gaat ook stedenbouwkundig veel meer op elkaar reageren. Daar is geen muur meer straks. Nee, absoluut.
Dank u wel.
Mevrouw van Oostveen. Voor de wethouder, ik doe op de motie die in 2018 is aangenomen. Dus misschien dat u wat verder in het geheugen terug moet zoeken.
Wethouder, u krijgt het advies om de motie uit 2018. Die kan u bij de Griffie opvragen na te kijken.
Ja, voorzitter, als ik een naam of een nummer, dan ben ik al een heel eind geholpen.
Ik ben ervan overtuigd dat mevrouw...
M1835.
Op uw wenken, alstublieft. M1835 wordt nu opgeschreven door de Griffie en die zal u toegezonden worden. Mevrouw van Oostveen.
Iets te kijken of ik het goed begrijp. Dus eigenlijk is het Koninginnenwegproject een oplossing voor het parkeerprobleem van de Stationsplein. En vroeg ik me ook af of het waarom er nooit is onderzocht, of misschien is het onderzocht, maar is het aan mijn aandacht ontschoten, om het busstation en de fietsenstalling te combineren. Dat zijn allebei openbare zaken waarbij de woongebouwen gewoon een eigen parkeeronderdeel onder hun kunnen hebben, zeg maar. Want het is op zich een heel groot vlak daar bij het stationsgebied. Dus ik probeer nog steeds te snappen de logica van het plaatsen van de gebouwen. Ook met herontwikkeling, als je ooit in de toekomst je busstation en je fietsenkelder wil aanpassen, dat wordt ingewikkelder als er allemaal huizen op staan en dat er ook nog allemaal weer koopronderdelen.
Maar uw vraag is dat onderzocht of heeft u dat gemist?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Voorzitter, twee vragen. Antwoord op de eerste vraag. Nee, de Koninginnenweg is geen oplossing voor het parkeerprobleem van het Stationsplein. We hebben een integraal plan gemaakt. En we kunnen door de fietsenstalling geen parkeergarage realiseren voor de parkeernorm die we hebben onder het Stationsplein. Dus hebben we gekeken hoe kunnen we dat oplossen. Nou, het zou onder bouwblok 1 kunnen, maar dat is ook een dure en lastige oplossing, want er is heel weinig plek. Dus hebben we dat op een mooie manier gedaan, denk ik, bij de Koninginnenweg. Dat is overigens, dat zit al in de plannen vanaf 2019. Dus dat is het verhaal, dus het is geen oplossing, het is gewoon integraal bekeken. Wat betreft uw andere vraag, nou ja, kijk, het is eigenlijk, ik zou willen zeggen, een beetje gepasseerd station, want hier hebben we het bij het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan uitvoeren over gehad. Maar, ja, kijk, het is heel simpel, er zit daar straks onder het plein een fietsenstalling van 5000 fietsen. Dat is echt serieus groot. Dus dan is er niet zoveel ruimte meer over om ook nog een hele grote parkeergarage te bouwen. Dat is bovendien ook buitengewoon kostbaar. De oplossing op de Koninginnenweg is half verdiept. En dat kost een stuk minder geld. Maak ik in algemene zin op. We hebben het uitvoerig over die parkeernorm gehad. Die landt dus voor een groot deel de oplossing in de GEX van de Koninginnenweg. En uiteraard, als die verder omlaag gaat, doet dat dus ook iets met het resultaat van de GEX op de Koninginnenweg. Kleine side note.
Korte aanvullende vraag.
Ja, mevrouw een hele korte. Kunt u mij een idee geven van hoe groot die fietsenstalling dan is? Is dat de helft van het stationsplein? Een kwart, drie kwart, twee kwart?
Nou, dat is zeker de helft. Ja, ik denk misschien dat ruwweg de helft. Ja, en kijk, los van het feit, kijk, een fietsenkelder in de grond aanleggen, dat is geen sinecure. En de grond in het centrum van de stad is, nou, er zit heel veel ondergrond wat wij niet weten. Dus we kunnen ook niet vrijelijk, dan gaan we het onder het busstation doen. We hebben, ik denk, een jaar gestudeerd op de ideale locatie voor die fietsenstalling. Want je wil namelijk ook dat die fietsenstalling een goede aansluiting heeft op het perron. We hebben even met de NS en ProRail gekeken, misschien kunnen we hem onder het busstation doen. Maar dan is de aftakking van de fietsenstalling richting het station, wat je natuurlijk ideaal wil. Hè. Je roetst je fiets naar binnen, je zet hem neer, je doet hem op slot, je rent. Nou, misschien kun je nog ergens een beker koffie meegrijpen en je springt op de trein. Maar als je hem verderop legt, of onder het busstation, is dat veel minder makkelijk mogelijk. Dus de plek die nu is uitgezocht, die is A, heel erg groot, maar ook echt de beste plek voor de fietsenstalling.
Dank u wel, wethouder. Zijn er fracties? Democraten Hilversum, aanvullend of een nieuwe vraag?
Aanvullend op Koninginnenweg.
Koninginnenweg, Hilversum Belang, sorry.
Ja, dat maakt niet uit. Ik hoor dat niet mevrouw doen, hè? De Koninginnenweg, voorkeursrechtgebied, daar wordt gevraagd in de openbare stukken, zeg ik uitdrukkelijk bij, anders zou ik mij vergissen. In het openbare stuk staat dat er een totaal krediet wordt gevraagd van 21 miljoen. Net maakte de wethouder een opmerking dat er komen iets van 145 extra woningen bij, dat is dus aan de batenkant, dat maakt het mooier. Maar de GEX, die wordt geprognotiseerd voor 2025, geeft een tekort aan 16,5 miljoen. Dus de wat financieel-technische vraag is, gaan we nou met die 21 miljoen 16,5 miljoen verliesfinanciering doen? Dat zou ik niet zo fijn vinden. Het is een beetje een technische vraag. Want als die woningen zitten erin, dat is een pluspost moet ik aannemen. Hè? Als dat niet is, dan is het helemaal verschrikkelijk. Maar ik neem aan dat daar netto baten uitkomen. Dat maakt dus het tekort klein.
Voorzitter, dat ziet de heer Blok correct. We kopen woningen aan. Dat is de manier van het voorkeursrecht. Hè. Daar heeft u zelf collectief mee ingestemd. De woningmarkt die is nogal opwaarts in beweging. Dus de woningen daar worden ook duurder. En we willen die mensen, het is een paardenmiddel, dus we willen die mensen ook gewoon een faire prijs voor een woning betalen. Maar tegelijkertijd gaan wij daar nieuwe woningen bouwen. Die gaan we verkopen. Misschien verkopen we de grond aan een ontwikkelaar. En daar verdienen we er ook weer wat mee op terug. En dat gecombineerde mechanisme leidt tot het saldo van de GEX. Ja.
De vraag ging iets dieper, voorzitter, als het nog even mag. Dus even heel kort gezegd, we gaan met, van die 21 miljoen gaan we 16,5 miljoen gebruiken om bewust een verlies te gaan dekken, te gaan financieren over 4 jaar. Dat is een hele geladen vraag. Dat is niet een vraag die we even af kunnen doen met een overschel prettig betoog.
Ja, technische vraag. Ik begrijp gewoon de vraag van de heer Blok oprecht niet. Spijt me maar.
Meneer Blok, kunt u de vraag nog eens herformuleren?
Ja hoor, natuurlijk. U vraagt een krediet van 31 miljoen. En we weten ook dat er een GEX komt, een grondexploitatie, in 2025 geprognotiseerd met een tekort van 16,5 miljoen. Die 16,5 miljoen die gaan we financieren met een krediet waar we dadelijk over gaan praten. Dat lijkt me niet kloppen. Dat is principieel onjuist naar mijn gevoel.
Nee, voorzitter, dat is allerminst principieel onjuist. We kopen namelijk panden. Die panden die komen op de balans te staan. En op het moment dat de GEX geopend wordt, dan worden die panden, hè, dat doen we nu ook aan de andere kant van het spoor, worden die panden in de GEX toegevoegd. Dat is ook de boekhoudkundig juiste manier om dat te verwerken. Dus dat is zeker wel de juiste manier. Sterker nog, u heeft een deel van de kredieten voor de Koninginnenweg en bijvoorbeeld ook voor het Oosterspoorplein. Die kredieten heeft u al goedgekeurd. We vragen nu extra krediet. Maar een deel van die kredieten is ook gewoon goedgekeurd. Sterker nog, ik zou niet weten hoe we het anders zouden moeten doen.
Dank u wel. Dan de SP. Is het een aanvullende vraag of een nieuwe vraag?
Ja, ik weet niet zeker. Het gaat wel over GREX, maar over de andere bouwblokken.
Dan ga ik heel even aan mevrouw Kalk van de Partij van de Arbeid vragen. Zijn aanvullende vraag te hebben? Nee. Dan ga ik naar meneer Van Rode van de SP. Gaat uw gang.
Ja, nou, het gaat even om een verduidelijking, want ik kon het uit de stukken niet helemaal goed opmaken. We hebben bouwblokken 1 en bouwblokken 2 en 3. Als ik het even goed samenvat, dus 2 en 3 worden een beetje samen gepakt. Maar wat ik begreep is dat u zegt de grondexploitatie voor bouwblok 1 is niet nodig. Want we gaan al het geld wat we eigenlijk in de grondexploitatie kwijt zouden zijn, dat gaan we aan het busstation spenderen. We hebben wel een grondexploitatie stationsgebied. Als ik het goed begrijp gaat dat dan alleen over bouwblok 2 en 3. Alleen dan vraag ik me wel af waar dan de opbrengsten van bouwblok 1 dan weer terugkomen. Want uiteindelijk komt daar wel een pand te staan. Dat wordt waarschijnlijk dan bekostigd door de ontwikkelende partij. Maar die grond wordt dan wel verkocht. Dus ja, ik begrijp nog niet helemaal waarom dat dan geen grondexploitatie is. Ook omdat er natuurlijk ook nog een busstation komt waar 4 jaar lang bussen gaan rijden.
Het is een goede vraag van de SP, mevrouw de voorzitter, want het is best wel een technisch dingetje. Ik zal het proberen te duiden. Kijk, een belangrijk onderdeel van een grondexploitatie, afgezien van de opbrengst, dat zijn de kosten die je maakt om riolering aan te leggen, bouwrijp te maken, stukken van de openbare ruimte in te richten, wegen, stoepen, etc. Bij bouwblok 1 is het zo dat een aanzienlijk deel van die kosten, die zitten al in, omdat we daar een tijdelijk busstation maken. En dat doen we natuurlijk, ja, omdat we daar toch al in de grond gaan vroeten, pakken we dat in één keer mee. Dus die hele voorbereiding zit er niet in. Dus dan is het technisch ook niet nodig om daar een specifieke GREX van te maken. Uiteraard rollen daar wel opbrengsten uit, maar die opbrengsten die vallen gewoon dan in de rekening van dat jaar.
Maar die zijn niet opgenomen in de huidige prognoses voor het stationsgebied. Want we hebben natuurlijk winsten en verliezen en dergelijke, maar die zit daar niet in het raadsvoorstel.
Voorzitter, bij mijn weten wel, maar als u mij zo een minuutje schorsing na afloop van deze ronde gunt, dan check ik het even voor u. Maar bij mijn weten zitten ze er wel in. Het gaat niet om hele, en nogmaals, het gaat ook niet om torenhoge bedragen, maar ze zitten erin hoor, ik weet het.
Dank u wel, wethouder. U mag erop letten dat u uw knopje uitdoet, want dan komen namelijk de raadsleden ook nog in beeld tijdens deze vergadering. Anders bent u de enige die vanavond in beeld is. Partij van de Arbeid, met een nieuwe vraag. Oh, wacht, mevrouw van Oostveen.
Ik moet even één ding, wat ik zelf verkeerd heb gezegd, corrigeren. Mag dat even?
Dat mag, doet u
ja,
maar.
Het gaat niet om een motie wat ik noemde, maar het gaat om een amendement A1792. Dus dat is gewoon een correctie op mijn eigen foutieve informatie.
Mevrouw van Oostveen.
Ja, ik had een vraag. Hoeveel woningen of huishoudens zijn er op dit moment op de Koninginnenweg? Die, het deel waar voorkeursrecht op gevestigd is.
Voorzitter, bij mijn weten zijn dat er 20 of 25 in die orde van grootte.
Dank u wel.
Mag ik nog iets zeggen over het amendement waar mevrouw van Kalk aan refereert, voorzitter?
Mag ik nog even een reactie op de vraag van de wethouder?
Ik denk dat mevrouw van Oostveen nog een reactie mag geven op de vraag van de wethouder.
Ja, nou volgens mij bij mijn weten wonen in al die woningen heel veel meer mensen in al die verdiepingen daarboven, in al die kamertjes daarboven. Dus ik zou op zich wel interessant vinden, maar ik weet niet of dat mogelijk is om die informatie te krijgen over hoeveel mensen woningen apart in huishoudens of kamertjes daar staan ingeschreven. En ook wel of die mensen ook weer, waar moeten die mensen dan weer heen? Kunnen die eventueel in de sociale woning bouwen van het stationsplein of niet?
Dank u wel. Meer informatie over de mensen die nu op de Koninginnenweg wonen.
Voorzitter, aantallen. Informatie over hoeveel huishoudens daar zijn en hoeveel mensen daar wonen. Ik heb geen enkel probleem om dat te verstrekken aan.
Dank u wel. Nou begreep ik van uw wethouder dat u nog even wilde terugkomen op de opmerking van mevrouw Kalk. over het amendement.
Ja, voorzitter, amendement A1792, daar, ik zal niet zeggen dat het boven mijn bed hangt, maar ik ken hem vrij goed. Maar er zit volgens mij geen eis in dat er een verbinding moet zijn, een visuele verbinding moet zijn met Oost. Maar dat is volgens mij niet een van de uitgangspunten. Er wordt een heleboel gezegd over het omleggen van de schapenkamp en check of het een tunnel moet worden of niet. Maar
er wordt wel degelijk ook iets gezegd over verbetering van de verbinding Oost en West. En het verminderen van de Berlijnse muur is daar onderdeel van. Ja, ja. Hou je de muur overeind, dan blijft de verbinding tussen Oost en West visueel en gevoelsmatig niet aanwezig. En dat was wel uitgangspunt van het amendement. Vandaar dat ik ernaar vraag, wethouder.
Nou, voorzitter, ik ben heel blij dat de discussie over Oostcentrum, dat we die zijn gaan voeren en dat we er hard mee aan de slag zijn gegaan. Maar ten tijde van het amendement was de Oostcentrum-discussie helaas nog niet zo manifest als... als hij het nu is, laten we zonder daar verder over te dimdammen, laten we blij zijn dat we die discussie geadresseerd hebben en dat we het in het plan hebben opgelost.
Meneer Streutker, ga
je gang. Over Oost-West-verbinding, want ik weet daar natuurlijk ook alles van. Maar het gaat inderdaad over de fysieke verbinding als het gaat over de, over het spoor heen fysieke verbinding. Het gaat over de ruimtelijke verbinding, wat is wat u nu bedoelt, de zichtlijnen. Over de fysieke verbinding, nu we het toch over Oost-West hebben, daar heb ik nog wel een vraag over. Want er staat expliciet, en dat is misschien logisch, maar misschien ook niet, vermeld dat is buiten beschouwing gelaten van verdere plannen hier, hè. Mijn vraag nu is dus, van wanneer komt dat dan terug? Want als ik dus kijk bij de opmerking bladzijde 5. Volgende projecten en initiatieven kennen daarnaast de raakvlak met stationsgebied, maar vallen niet binnen de scope van het project. Dan is dus mijn vraag, wanneer komt dat terug?
Nou ja, voorzitter, dat is een beetje omdat we sommige projecten technisch hebben opgeknipt. Maar de verbinding Oost-Centrum is een fundamentele rol gaan spelen in het hele plan. Het plan is er echt anders door geworden. Ik denk ook dat het plan er oprecht beter door is geworden. Ik vind het een beetje vervelend om het de hele tijd over de Berlijnse muur te hebben. Want dat is toch een beetje... Nou ja, voor de mensen die daar nu wonen vind ik dat een wat negatieve connotatie. Maar voor, laat ik zeggen, de muur zoals die gepercipieerd wordt vanuit met name Hilversum Oost... is wat we gedaan hebben bij de Koninginnenweg in de planvorming en meer ruimte gemaakt, meer doorgangen, voorkanten in plaats van achterkanten, is stedenbouwkundig een grote verbetering. Als we kijken naar hoe we omgaan met de interwijktunnel, in het oorspronkelijke plan was er inderdaad, die tunnel die zou de Hellingshoek zou minder, het zou een langere tunnelbaan worden, de Hendrikshoek zou minder groot worden. Wat nu het geval is, nee, zeker niet, er is nooit gezegd dat de tunnel breder zou worden. We hebben dat wel onderzocht, maar feitelijk is het ook zo dat als je nu in de huidige plannen, en nu heeft de afbeeldingen kunnen zien, kijk, onder het spoor is het, kosten evenredig gezien. Je betaalt daar voor zo'n stukje breder, want dit is waar we het over hebben, betaal je 15 miljoen euro. Maar wat we wel hebben gedaan is op het moment dat je onder de sporen uit bent, dus nog onder het station bent, gaan we die ruimte openwerken. Wat leidt tot brede groene talus. Je hebt daar straks veel eerder het idee dat je het centrum infietst, dat je in het daglicht bent, er komt geen overkapping meer, het wordt echt een hele andere ruimte, veel lichter, dus die verbinding wordt optisch ook veel beter. We hebben immers ook we hebben meer ruimte voor een flauw oplopend fietspad, want we hebben de schapen, we hoeven de buswaan niet meer over. Dat gaat er heel erg aan bijdragen. We zijn nog met de NS in gesprek hoe we het stationsgebouw of we daar optisch ook iets aan kunnen doen, daar verwacht ik dat we daar dit najaar ook nog u iets over kunnen berichten. Maar er is dus wel degelijk heel hard aan gewerkt. En natuurlijk tot slot de kleine spoorboom. De kleine spoorboom is misschien qua gemotoriseerde verbinding niet optimaal, maar we krijgen daar wel een fietsrotonde voor terug. De fietsers vanuit Hilversum Oost worden straks heel goed gefaciliteerd. Er komen ook 2000 fietsplekken rondom het Oosterspoorplein. Dat is ook een resultaat uit het hele verbindingsonderzoek. Dus er komen ook fietsfaciliteiten aan de andere kant van het spoor. Een fietsrotonde aan de centrumzijde om snel richting de ingang van de fietstunnel bij de Nieuwe Brink te komen. Dus ik denk dat, natuurlijk, we hebben een aantal separate projecten, maar het project ademt veel meer de verbindingen initieel, zeker.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Gubbels en daarna aan meneer Pelsma en daarna aan mevrouw Kalk.
Dank u wel. Ja, u gebruikt heel veel woorden, maar u vergeet dan dat wij met elkaar wel degelijk gesproken hebben over hoe belangrijk het is om een betere visuele verbinding en ruimtelijke verbinding te maken met Oost. U heeft bijvoorbeeld ook aan de Raad toegezegd met NS in gesprek te gaan. En u zou in januari 2020, geloof ik, terugkomen met de terugkoppeling van die gesprekken. Over het mogelijk openknippen van het NS-stationgebouw. En we hebben ook gevraagd naar mogelijkheden voor het toch breder maken van die tunnel. Juist ook om die fysieke verbinding te versterken. Het zit in rapporten van Moravis. Het zit een goudappel Koffeng geeft aan dat dat eigenlijk ook wenselijk is. En dan is die, u zegt ook net in de beantwoording van je kunt iets maar één keer goed doen. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar dan is toch de vraag, waarom komt u dan niet met een actieplan om hier nou, wanneer die investering mogelijk is, wanneer die unieke kans is om die tunnel te verbreden en ook dat gesprek met de NS te voeren, dat het gebouw geopend wordt. Want we weten overigens ook nog steeds niet wat de uitbreiding zal zijn van de NS op het plein zelf aan de voorzijde. Want daar schrijft u ook niets over in uw plan.
Voorzitter, ik zou bijna geneigd zijn te zeggen dat de heer Gubbels wat in een verwijtende toon praat. Maar dat is misschien mijn interpretatie. Maar ik zou de heer Gubbels eerst van harte willen aanraden om de collegebrief van 8 juni nog een keer grondig door te lezen. Want daar gaan we namelijk uitgebreid op deze materie in. Maar ik wil er graag een paar uitlichten. Ik denk dat we het vaak over het NS-station hebben gehad. Ik heb ook vaak gezegd, maar dat staat ook in die brief, dat we uitvoerig in gesprek zijn met de NS over het pand. Maar daar spelen een aantal zaken een rol. Het stationsgebouw is alleen maar, de hal is alleen maar van de NS. De rest van het gebouw is van een externe ontwikkelaar en dat maakt veranderingen aan het pand ingewikkeld. Ten tweede is, we zijn daar zelf aan het ontwikkelen. We zijn een fietsenstalling aan het realiseren. Een stationshal zelf en de hele logistiek daaromheen is ingewikkeld. Daar wordt hard op getekend en gerekend, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Daarnaast is het zo, en ik heb er een verschrikkelijke hekel aan om alles daar op te schuiven, maar de capaciteit en vooral de financiële capaciteit van de NS om hier aan mee te werken is door de coronacrisis wat aangetast. Dus afgelopen jaar is dat wat minder snel gegaan dan ik hoopte. Maar we zijn dat gesprek, dat gaf ik ook aan, absoluut nog steeds aan het voeren. Daar hebben we in die brief ook over aan u gerapporteerd. Dat schrijven we over, zo ook in het stuk. Hè. In het stuk dat u voor ligt, u zegt u zet er niets over. Maar er staat in dat we nog in gesprek zijn. Dat het te vroeg was om het in de stukken op te nemen. Dat er een uitwerkingsplicht in het bestemmingsplan ligt op wat er met de stationshal gaat gebeuren. Dus ik zou u vragen, heeft u nog even geduld? Maar daar wordt hard aan gewerkt. Wat betreft Goudappel-Koffeng. Goudappel-Koffeng zegt niet dat de tunnel breder zou moeten. Goudappel-Koffeng zegt dat op basis van de huidige CROW-normen de tunnel een meter breder zou zijn. Maar het is erg ingewikkeld om bouwkundige installaties en kunstwerken naar huidige normen te meten. Dan zouden jaren 30 woningen heel anders geïsoleerd worden, bijvoorbeeld ook dan destijds het geval was. Maar het gaat hier om een meter breder. En dat kost 15 miljoen euro. En daar komen uiteindelijk nog veel meer dingen bij die een rol spelen. Dus ja, wij vinden als college 15 miljoen euro voor een meter vinden we gewoon een onverantwoorde investering. Terwijl juist door als je onder het spoor weg bent, die tunnel veel meer open te maken, taluus te maken, een flauw oplopend fietspad te maken, visueel veel meer verbinding creëren. En dat is veel meer waard.
Dank u wel. Was dat voldoende, meneer Gebos?
Nou, ik wil nog even een vervolgvraag stellen. U heeft het over toekomstbestendigheid en het belang daarvan. Dan presenteert u toch nu iets waarvan u toch zelf zult twijfelen of dat toekomstbestendig is. Of zie ik dat verkeerd? En waarom gaat het college dan twee bouwblokken aan de Oosterspoorpleinkant projecteren als het tegelijkertijd een gesprek is om de visuele verbinding te versterken met Oost? Je bouwt een nieuwe muur.
Meneer Gebos, de beeldvormende vragen zit, en ik wil niet met de wethouder mee over verwijtend, want u lacht er heel leuk bij, u bent niet verwijtend. Maar uw mening zijpelt er een beetje doorheen. Die klinkt er wel een beetje doorheen. En die is voor straks. Wethouder, een antwoord op de vragen.
Ja, voorzitter, dit waren inderdaad, wij denken niet dat we hiermee achter de tijd aanlopen. Als we de tunnel nu zouden bouwen, zouden die een meter breder worden, maar dat geldt voor honderden situaties. Als we nu de Schapenkamp Nou, dat is een verkeerd voorbeeld, want die gaan we opnieuw doen. Maar dan zouden we hem veel smaller maken en dan zouden we de busbaan op een andere plek leggen. Je kan niet altijd ruimtelijke beslissingen uit het verleden, zeker niet als ze zo ingebit zijn als tunnels. We zouden de Beatrix-tunnel ook interessant, we zouden de Beatrix-tunnel misschien nu ook wel breder maken. Maar dat kunnen we ook niet doen. Op een gegeven moment gaat het gewoon om onevenredige investeringen. En die verbinding functioneert nog steeds uitstekend. En wat heel belangrijk is, in de nieuwe plannen halen we het meest onveilige en verkeersfrustrerende element, namelijk de toegang tot de fietsentunnel, die halen we eruit. Je dendert omlaag, op het diepste punt moet je die smalle fietsenstalling in. Je hebt kruisende verkeersbewegingen tussen fietsers, dat element halen we eruit. Dus die verbinding die gaat alleen maar beter functioneren.
Ik zit even met een dilemma. Ik heb inmiddels over de tunnel op mijn lijst staan ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Leefbaar Hilversum en SP. Mevrouw Kalk zat net op het vinkentaal. Was dat een interruptie? Vooraf, gaat uw gang.
Nou, ik snap de behoefte om je mening te verkondigen. Hè. Dat doet de wethouder ook. Maar wethouder, ik heb een vraag. Want u zegt een meter brede kost 15 miljoen euro. Maar er waren ook diverse meevallers in dit project. Heeft u afgewogen om die meevallers die er waren te gebruiken voor de verbreding van de tunnel?
Voorzitter, we hebben er uiteraard over nagedacht. Want we vinden die verbinding ook heel erg belangrijk. Maar we hebben ook met elkaar afgelopen anderhalve week uitvoerig gesproken over het meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen. En we willen niet als college dat het stationsgebied straks het koekoeksjong wordt voor al onze gebiedsontwikkelingen. Dan zouden we namelijk weer rond de vijf, stel je voor, we zouden het doen. En het is minimaal 15 miljoen, zegt Goud op de Koffing, voor een meter. Dat zou betekenen dat het totale plaatje, dat moeten we dan toe gaan rekenen aan een grondexploitatie. Of we moeten het gaan activeren. Maar het betekent in ieder geval weer dat onze solvabiliteit en weerstandsvermogen verder verslechtert. En dat is ook dat we het daarmee knap lastig maken voor toekomstige ontwikkelingen. Dus die 65 miljoen wilden we nooit. We wilden juist omlaag. En omdat we ook andere projecten in Hilversum mogelijk willen maken, hebben we gezegd we gaan niet die meevallen zomaar gebruiken. Daarvoor is het rendement ruimtelijk gewoon te laag.
Wethouder, er is een interruptie van meneer Ereberg, maar eerder al zat meneer Pelsma op het vinkentaal. Gaat u gang, meneer Pelsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Die 15 miljoen, in hoeverre heeft u daarmee contact gehad met andere, tenminste risicodragende partijen, zoals Jeff van de Pro, die ook met je over fiets vindt dat de interwijkverbinding verbeterd moet worden. En onder andere misschien wel met je de sluiting van de kleine spoorbomen.
Nou, voorzitter, ProRail, of eigenlijk niet ProRail zelf, maar het ministerie van INW financiert inderdaad een stuk mee van het sluiten van de kleine spoorbomen. Maar juist voor fietsers blijft die open. Dus daar valt weinig te halen. En ProRail zit er al helemaal niet op te wachten om een buitengewoon ingewikkelde operatie onder het spoor uit te voeren. Dus ProRail is, laat ik het zo zeggen, ProRail vond het dermate riskant dat ze zich niet eens aan een raming wilden wagen.
Voorzitter, misschien zeg ik je ProRail, maar ik bedoel natuurlijk voor de Nederlandse spoorwegen die natuurlijk uitgaan van hun eigen reizigers en dus daar ook sturing op je hebben. En OV-fiets hoort weer bij het OV-knooppunt, dus dat is dan weer ProRail, omdat je dan ook vanuit die kant een betere bereikbaarheid hebt. Dus ook op die fiets kun je hem natuurlijk bekijken, letterlijk en figuurlijk.
Nou voorzitter, uiteindelijk zijn we in overleg met ProRail en de NS gekomen tot de conclusie en de oplossing dat we ook aan de oostspoorkant, aan de oostkant een fietsvoorziening van 2000 fietsen gaan realiseren. Dat was een uitdrukkelijke wens van de NS, omdat het reizigersonderzoek laat zien dat daar ook een grote reizigersstroom vandaan komt. Dat scheelt dus ook al een heleboel bewegingen in de tunnel overigens. Maar de NS, primair en ProRail, secundair, willen vooral dat er goede fietsvoorzieningen zijn. Vooral dat er goede fietsparkeervoorzieningen zijn. Maar hun belang om mee te financieren aan een extreem ingewikkeld infrastructureel project dat een meter meer tunnel oplevert, dat gaan ze gewoon niet doen. Daar hebben ze de financieringscapaciteit niet voor. En al helemaal niet de financieringsprioriteit voor.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, u stond op het lijstje om over dit onderwerp nog wat te zeggen. SP heeft zich gemeld om over dit onderwerp te zeggen. Dan volgt Leefbaar Hilversum ook nog en ChristenUnie ook nog een keer. Michiel Ereberg. Hart voor Hilversum ook nog. SP, als eerste nu.
Ja, dank u wel. Ja, mijn vraag gaat eigenlijk over de stationshal en niet over de tunnel zelf. Ik denk dat eerder voor de oordeelsvormende fase nog wel terugkomt. Maar die stationshal, de wijzigingen die...
Meneer Van Rode, we hebben het even over de tunnel, niet over de hal.
Nee, we hebben het ook over de stationshal gehad. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar dan had ik misschien als interruptie moeten doen. Maar mijn vraag is, en het is heel simpele, zijn er risico's, financiële risico's verbonden aan de plannen die nog zouden kunnen komen van de NS met betrekking tot de stationshal?
Voorzitter, ik acht die kans bijzonder klein. Want de stationshal is echt de verantwoordelijkheid van de NS. En de NS heeft zelf ook echt de wens uitgesproken om iets aan die hal te doen. Hè? Want nou ja, u kent de hal, denk ik. Het is niet zo gelukkig met die poortjes. Het is allemaal lastig als je van spoor 2 naar spoor 1 wil. Dus de NS heeft zelf uitdrukkelijk de wens uitgesproken om daar wat aan te doen. En het is ook echt de business case van de NS. En waar wij heel erg voor waken is dat het stedenbouwkundig ook allemaal op een verantwoorde en mooie manier gebeurt. Want we hebben een heel mooi stedenbouwkundig plan en dan zou het zonde zijn als daar een niet zo vrije uitwerking van de hal komt. Maar dat heeft voor de gemeente geen financiële implicaties.
Dank u wel. Dan ga ik naar Leef van Hilvers.
Ja, nu dat toch een probleem is met het verbreden van die tunnel. Is mijn vraag, is het toch niet eens een keer nu een tijd om toch eens een keer naar die parkbrug te kijken? Ik bedoel, vroeger kon je gewoon ook door het station heen lopen, van de ene kant naar de andere kant. Dat kan nu niet, alleen als je een OV-kaartje hebt. Dus je kan alleen nu nog maar onder die tunnel door. Dus mijn vraag is het een idee om toch eens te onderzoeken of er mogelijkheden zijn van een parkbrug? Er is overal tekort aan groen. Een parkbrug zou echt iets kunnen toevoegen. Ik weet dat het misschien te ver van iedereens bed is. Toch denk ik dat daar oplossingen zitten om daar een betere verbinding te maken. En die kan dan eventueel uitkomen in het park wat aan de oostkant gepland is.
Dank u wel.
Ja, voorzitter. Als ik eerlijk ben, nee, eigenlijk. Dat is echt een we hebben al een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan. Er is een voetgangersverbinding. Dus het lijkt me weinig zinvol om dat nog te gaan onderzoeken.
Loopt u zelf wel eens onder de tunnel door?
Nou, ik fiets er heel vaak. Ik loop er af en toe.
Dank u wel. Meneer Ehrenberg, Hart-Hilversum.
Voorzitter, ik wil even ingaan op het punt wat Democraten Hilversum bracht. Ik denk dat het een valide punt is. Want collega Edwin die zegt, en ik wil weten of de wethouder zich daar goed van bewust is. Die zegt van ja, het is natuurlijk niet de bedoeling om een nieuwe muur te bouwen op het Oosterspoorplein. Dat is één punt. Wat natuurlijk uit de hele werkgroep Bruisend Hart kwam, is dat ze daar niet een blok willen hebben met een klein muizengaatje erin. Dus ik wil wel graag van de wethouder horen dat hij zich daar heel goed van bewust is. Dat heel erg gevoelig ligt daar bij het Oosterspoorplein.
Voorzitter, ik ben me er niet alleen van bewust. Maar we zijn heel erg hard bezig en ik ben persoonlijk ook heel erg hard bezig om ervoor te zorgen dat die verbinding zo goed mogelijk wordt. En dat, laat ik zeggen, de brievenbus zo kort mogelijk wordt. Dus ik ben me daar buitengewoon van bewust en we gaan het absoluut niet laten gebeuren dat daar dat het visuele beperkte stuk, zeg maar, dat het tunneleffect alleen maar groter wordt dan kleiner wordt. Zeker niet.
Dank u wel. Zijn er nieuwe vragen voor het openbare gedeelte?
Wacht even. Een aansluitende vraag nog.
Een aansluitende vraag. Gaat uw gang nog?
Over de Oost-Westverbinding. In hoeverre heeft u ook meegekeken naar de Beatrix-tunnel? En hoe kijkt u daar tegenaan met betrekking tot bijvoorbeeld het geluid van de tunnel of de toegankelijkheid ervan? Mede omdat straks de kleine spoorbomen dicht gaan, ben ik heel benieuwd naar uw persoonlijke mening erover.
Nou, voorzitter, het zal u niet verbazen dat de Beatrix-tunnel as such nooit onderdeel is geweest van de scope van het stationsgebied. Dus qua geluid hebben we dat niet meegenomen. Maar wat wel zo is, is dat we aan het kijken zijn of in de uiteindelijke verkeersoplossing of het mogelijk is om bijvoorbeeld bovenaan de Beatrix-tunnel de rechtsaffer makkelijker te laten functioneren om daar wat meer doorstroming te krijgen. Dus in die zin, uiteraard pakken we het wel mee in het totale verkeersconcept. Hè, want je hebt daar straks geen last meer van die busbaan, want die komt op een andere manier bij het station uit. Dus we kijken wel of we daar de doorstroming wat kunnen verbeteren, want de Beatrix-tunnel is natuurlijk wel een bottleneck.
Dank u wel, wethouder. Even voor meneer Pelsma. Het is natuurlijk nooit de persoonlijke mening van de wethouder. Hè. Ik zou graag uw persoonlijke mening willen weten. De wethouder spreekt altijd namens het college, als hij hier als portefeuillehouder zit.
Is deze mening die u gegeven heeft ook de mening van het college, wethouder? Dank u wel voor de tip.
Voorzitter, waarvan akte? Ik spreek niet op persoonlijk titel.
Precies, nee, maar omdat u het expliciet vroeg, ik maak dat wel even duidelijk. Mevrouw van Oostveen, had u een aanvullende vraag?
En nog heel even kort over die, want de voorkeursvariant van de andere kant was, van het college, was een groot gebouwblok op het Oosterspoorplein en daarachter een park. Dus over die muurwerking, ja, dan kan je wel zeggen, we doen het apart beslissen, maar als je het niet samenhang doet, dan... Dus mijn vraag is eigenlijk, klopt het dat als ik die voorkeursvariant van de andere kant begrijp, is dat daar een bouwblok gesitueerd is aan het stationsgebouw vast, zeg maar. Waardoor je dan vraagt, waar ben je dan over aan het praten als daar een bouwblok komt, als je een opening wil?
Deze vraag mag u heel even vasthouden en herformuleren. Hij was nog wat lang, maar hij sloot niet aan op een tunnel of een hal. Dat is de essentie van uw vraag. Ja? Oké. Okay. Nee, dan hoeft u hem niet uit te leggen. Dan heeft de wethouder wat
goed. Je wil hem verbreden en aan de andere kant bouw je daar een bouwblok weer neer. Dus dan...
Nou ja, voorzitter, kijk. Laat ik nog maar een keer expliciet onderstrepen. Twee dingen. Een bouwblok is geen muur. En dat gaan we ook niet doen. En het tweede is, als daar een bouwblok wordt gerealiseerd, is het een absoluut vereiste dat het niet zorgt voor een additioneel tunneleffect.
Dat is het antwoord. Dan ga ik door naar de Partij van de Arbeid met een nieuwe vraag.
Ik had nog een aanvullende vraag.
Meneer Gubbels aan de beurt met een aanvullende vraag.
De wethouder zegt dat de Beatrix-tunnel niet in de scope zit, maar als ik kijk in het document dat hij ons gepresenteerd heeft, dan staat de Beatrix-tunnel in de scope.
Maar wat is dan uw vraag?
Wat is nou waar? Zit dat er wel of niet in?
Dat zei de 7.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, de Beatrix-tunnel is nooit een fundamenteel onderdeel geweest van de plannen. Maar hij takt natuurlijk wel aan op de verkeerskundige bewegingen. Dus een aanpassing van de Beatrix-tunnel is nooit in vraag geweest. Dat hoef ik denk ik niemand hier te vertellen. Maar de verkeerskundige effecten, dus bijvoorbeeld een verbetering van de doorstroming, omdat de Schapenkamp op een andere manier ingericht wordt, uiteraard wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar de Partij van de Arbeid voor een nieuwe vraag.
Nou, die sluit er mooi op aan. Het gaat over de integraliteit van het plan. Hè. In het stuk staat, en volgens mij begrijpen wij elkaar niet goed als wij het hebben over integraliteit. In het stuk staat, integraal wil zeggen binnen het plan, inclusief vastgoed, groen, enzovoort, enzovoort. Dat noemt u integraal. Wat ik integraal noem, is dat het plan past in zijn omgeving. Dus dat er logische verbindingen zijn met bijvoorbeeld die Beatrix-tunnel of bijvoorbeeld met Silverpoint of de Markt. En dan mis ik wel een aantal dingen, want ik zie niet in hoe dat die aansluiting, die inbedding van dit in de bredere omgeving plaatsvindt. Dus zou u daar nog wat meer over willen vertellen?
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een beetje een stedenbouwkundig verhaal, maar die integraliteit die zit wat mij betreft zeker in het plan, op een aantal facetten. Ik zal er een aantal noemen. In de eerste plaats, we hebben het al gehad hè, over, als je het integraal bekijkt, over de Koninginnenweg is een mooi voorbeeld over de stedenbouwkundige verbinding met de andere kant van het spoor en tegelijkertijd de andere kant van de Schapenkamp waar we het over hebben. Als we kijken naar de bouwblokken en de manier waarop de bouwblokken in het stedenbouwkundig plan zijn ingepast, kijk, rondom het projectgebied zitten we met allerlei verschillende bouwhoogtes en verschillende bouwblokken. We hebben het station, we hebben Entrada, we hebben de gebouwen aan het begin van de Leeuwenstraat, we hebben het oude bruidsmodepand en we hebben Silverpoint. En de bouwblokken die daar zijn gesitueerd, die proberen qua hoogte zoveel mogelijk aan te sluiten op die omgeving, voor zover dat kan, want dat is dus met al die verschillende hoogten best wel ingewikkeld. Maar stedenbouwkundig is het zo opgesteld, hè, het plan, het oorspronkelijke plan, heette de 7 straatjes. En het hele idee was ook...
Wethouder, ik moet u even onderbreken, want u maakt reclame, u geeft geschiedenisles.
Maar ik word gevraagd om een stedenbouwkundige vraag over integraliteit.
Klopt, en het is machtig interessant, maar de antwoorden moeten korter. Anders komen we in tijdsnood. Dus u mag zeker antwoord geven, maar probeer een keuze te maken in wat u wil vertellen.
Ja, het is een brede vraag. Klopt. En die, ja, daar ga ik sneller praten. Die 7 straatjes die sluiten aan op het bestaande stedelijk weefsel van Hilversum. Er komt een nieuw brinkje bij op de hoek van de Stationsstraat en de Schapenkamp. Dat brinkje past heel erg bij Hilversum. Dus ze voegen een nieuw brinkje toe om aan te sluiten bij het stedelijk DNA van Hilversum. De Schapenkamp was veel te breed door, en daar ben ik er al bijna voorzitter, de Schapenkamp was onnatuurlijk breed door die busbaan. Dat paste ook niet bij hoe de Schapenkamp ooit zou zijn bedoeld. door de busbaan, door de HOV en het verdwijnen van de busbaan krijg je een mooiere stedelijke overgang, een mooiere, ik zou willen zeggen, boulevard die langs het centrum loopt. Dus we hebben juist heel erg gekeken om eigenlijk de stedenbouwkundige fout die het stationsplein was, om die te herstellen.
Dank u wel. Mevrouw Kalk, aanvullend.
Aanvullend. Want wat ik bedoel, ik snap wat u zegt over het plein. Daar zijn we het over eens, daar hebben we ook geen, geen verschil van mening over. Ik snap ook wat u zegt over de Koninginnenweg, dat begrijp ik ook. Maar de andere kant, dus de Schapenkant, Silverpoint, de kracht van Hilversum is dat het lager wordt daar, en dat het wat meer dat dorpse karakter krijgt. Maar hoe gaat nou die aansluiting eruit zien als ook bijvoorbeeld het plan van Silverpoint in werking treedt? U kunt niet zeggen het valt buiten de scope, want het kaartje van bladzijde 7, meneer Gubbels die verwees er net naar, staat hier gewoon in de scope.
Nou voorzitter, het Silverpoint is genoemd als aanpalend project, maar dat zit zeker niet in de scope. Kijk, het ingewikkelde van Silverpoint is, we hebben het besluit over het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan is genomen ruimschoots voordat er ontwikkelingen waren bij de Silverpoint. Dus dat is helaas gewoon de tand des tijds die beweegt. Dus het wordt ook erg ingewikkeld om daar nog maximaal op aan te sluiten. Wat we wel doen, is we hebben de eigenaren van het Silverpoint-pand gevraagd om in ieder geval bij een nieuwbouw niet de standaard welstandseisen te volgen, maar het beeldkwaliteitsplan, dat geldt voor het stationsgebouw. Dat hoeven ze niet te doen, maar daar zijn ze wel toe bereid om in ieder geval stedenbouwkundig maximaal die aansluiting te hebben. Maar dat is helaas ook het maximale wat we kunnen doen.
Meneer Gubbels, aanvullend?
Ja, aanvullend. Want inderdaad, ik zie toch duidelijk een kaartje met waar staat van wat is de scope van het programma. En dan zie ik allemaal gebouwen opgesomd en locaties opgesomd waar we nooit eerder over gesproken hebben als zijnde tot de scope behorend van dit Zevenstraatjesgebied. Dus dan is toch de vraag, als we dit ook als besluit krijgen voorgelegd, de uitvoeringsnota stationsgebied, ja, waar besluiten we dan over? Wat is dan de scope?
Voorzitter, ik weet niet waar de heer Gubbels op doelt.
Wethouder, dan schors ik de vergadering, want het is goed om in ieder geval even over hetzelfde kaartje te praten. Dus laat het even aan elkaar zien, zodat we heel duidelijk weten en niet van grijs naar grijs blijven praten.
Bladzijde 7 van het stuk.
Ja, dat is paragraaf 2-3. De pagina is niet altijd helder, maar pagina 14 als ik het zo zie. Daarin staat wat is de scope van het programma en daar wordt onder andere inderdaad ook Silverpoint wordt genoemd en een aantal andere plekken worden genoemd, de Korte Noorderweg wordt genoemd. Dus dat is gewoon veel breder dan het Zevenstraatjes programma waar wij altijd over gesproken hebben. En dat compliceert het ook, want ik zou graag willen praten over het Zevenstraatjes programma.
Voorzitter, het gaat ook over het Zevenstraatjes programma. Kijk, dit gaat om die scope, dat heeft ook te maken met verkeersbewegingen. Die scope heeft ook te maken met ontwikkelingen die eromheen spelen. Maar ik wil graag wijzen op het raadsbesluit, waar heel duidelijk staat wat er de scope...
Mag ik onderbreken? Ik heb even geschorst. Dus sta even op, loop naar een ambtenaar. Zoek het even goed uit zonder zo de discussie aan te gaan. Dus we zetten even het beeld op zwart. We hebben even geschorst om uit te zoeken waar dit precies over gaat. De vergadering. Er is overleg geweest en ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp de verwarring die is ontstaan. In de uitvoeringsnota staat inderdaad op pagina 7 wat is de scope van het programma. En wat we daar hebben weer willen geven is eigenlijk alle ruimtelijke ontwikkelingen die spelen binnen dat plangebied. Het staat er ook bij. We hebben een trekkende rol. Wat doen we samen met derden? En wat zijn raakvlakken? Maar laten we zeggen, de kaderstellende scope, zoals de gemeenteraad die bij het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan heeft beschreven, daar tornen wij niet aan. Dus het woord scope is hier misschien wat ongelukkig gekozen. Hè. Het zou misschien moeten zijn, wat speelt er allemaal binnen het programmagebied? Dan was het duidelijker geweest. Dus excuus voor de verwarring. De scope, wat wel en wat niet in scope zit, staat in het raadsvoorstel crystal clear beschreven. En dat is ook zoals het zou moeten zijn. Dus excuus dat de verwarring is ontstaan, maar we wilden u wel laten weten wat er allemaal nog meer speelt. Want dat raakt uiteraard wel, en daar refereerde de heer Gubbels denk ik terecht aan, dat raakt wel allemaal elkaar.
Dank u wel.
dit verheldert denk ik een boel over waar we het over hebben. We hadden het over de vraag van de Partij van de Arbeid over integraliteit van het plan. Zijn er nog vragen over de integraliteit van het plan? Heel mooi. Dan ga ik door naar de VVD. Mevrouw van der Linden met een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, heeft u afgewogen of er mogelijkheden zijn voor tijdelijke benutting van het gebied, bijvoorbeeld met flexwoningen?
Voorzitter, dat is wel even heel even door ons hoofd geflitst. Maar dat is, ik zou willen zeggen dat hier echt buitengewoon, dat is eigenlijk onmogelijk. En dat heeft te maken met het feit dat, laat ik één voorbeeld noemen. De reden dat we, waar eerst de fietsenstalling stond bovenop de gakkelder, die fietsenstalling is verhuisd. De fietsen gaan, de fietsenstallingen gaan de komende 8-9 jaar op 5, 6, 7 verschillende plekken terechtkomen. Omdat we dan weer een stukje grond nodig hebben voor bouwvoorbereiding. Dan hebben we er een tijdelijk busstation. Dan komen de fietsen er weer eventjes terug en dan gaan we een bouwblok opbouwen. Dan hebben we het alleen maar over bouwblok 1. Dus het is zo'n geschuif. Het is logistiek. Op een postzegel is het al zo lastig. Dat is echt onmogelijk.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen over tijdelijke benutting? Mevrouw van Oostveen.
Ja, de kosten lijkt er soms. Ja, het is niet bij, want er staat er een tijdelijk busstation. En dan, dus de kosten zijn in het voorstel niet heel duidelijk. Want dan gaat het over een tijdelijk busstation, maar ook weer over het hele busstation. Ik weet even niet welke van de...
Wat is de bijbehorende vraag?
Ja, dat is die... maar dat staat van het busstation over dat budget. Maar daar staat dan voor tijdelijk busstation 5 miljoen. Sloopgrafkelder, tijdelijk busstation of het hele busstation. Kunt u die kosten nog even uitleggen? Die
mevrouw van Oostveen.
Die 5 nog wat miljoen.
Mevrouw van Oostveen, mag ik u adviseren deze vraag even op de mail te zetten? Dat is namelijk een technische vraag.
Technisch,
ja. Okay. Is dat akkoord? Wilt u dan een knopje uitdoen?
Ja.
Dank u wel. De SP had een nieuwe vraag. Staat op mijn lijstje. Ja. En had nog een openstaande vraag waarvan de wethouder net in mijn oor fluistert dat hij daar een antwoord op heeft. Dus stel uw nieuwe vraag en u krijgt 2 antwoorden.
2 voor de prijs van 1. Ja, mijn nieuwe vraag is misschien wel wat ingewikkelder, maar het is wel weer een vraag waarvan ik denk dat de wethouder er misschien wat zag aankomen. Want we hebben het gehad over het MPG, waarbij we praten globaal even over het feit dat we natuurlijk met heel veel projecten werken. En dat je dus op een gegeven moment aan knoppen moet gaan draaien om te kijken of je bijvoorbeeld kunt besparen op het ene project om andere projecten te bekostigen. En nou is de vraag, en ik besef me dat een deel van het antwoord waarschijnlijk in het geheime deel zou vallen, maar misschien globaal, is er gekeken, heeft college gekeken wat de mogelijkheden zijn voor temporisering binnen het project. Het loopt al lang, hè, tot 2029. Maar hebben we gekeken van zijn er onderdelen waarvan we kunnen zeggen, nou die kunnen we uitstellen en dat zou ons lucht opleveren. Misschien niet alleen in de financiën, maar ook zeker in de capaciteit die we nodig hebben als gemeente in dit project.
Wethouder, ja, ik stel voor dat u eerst uw opgespaarde antwoord even geeft. Ja. Dan is dat gebeurd en daarna de vraag beantwoord.
Het opgespaarde antwoord, ik realiseer me of het over de geheime bijlage gaat, maar het staat op pagina 6 van de geheime bijlage. Blok 1, daar staan opbrengsten tegenover, maar er zit ook een boekwaarde op. En die boekwaarde gaat er vanaf en het saldo van die 2, dat landt in de begroting van dat jaar. Wat betreft de andere vraag van de heer Van Rode, natuurlijk hebben we gekeken hoe we dat slim kunnen doen. Maar bij een project als deze, als u de fasering heeft bekeken, ziet u ook dat de afhankelijkheden van alle verschillende onderdelen, die zijn buitengewoon groot. We zitten ook met subsidievoorwaarden. Hè. We hebben de woningbouwimpuls. Dus we moeten in 2023 in ieder geval beginnen met, laten we zeggen, de fundering van de woningbouw. Vertragen kost hier geld. En levert geen geld op. Dat is niet obligaat, maar dat hebben we echt grondig uitgezocht. We zullen sommige dingen eerder sneller te hand moeten nemen dan langzamer.
Dank u wel. Wij hebben nog een hele vergadering te gaan. Ik weet niet of er op dit moment een nieuwe vraag leeft voor het openbare deel. Dat is, wacht even, dan ga ik even een lijstje maken. Dat is de Partij van de Arbeid, de VVD, Democraten Hilversum. D66. Leefbaar Hilversum. ChristenUnie. CDA niet. GroenLinks niet. Nee. Hart voor Hilversum ook niet. Heel goed. Ik maak u erop attent dat we dan behoorlijk uit de vergadertijd gaan lopen. En dat de gevolgen daarvan zijn. SP ook nog. Een nieuwe vraag hebben we het dan over.
Want kijk, we hebben inderdaad straks ook nog de horecaverordening te bespreken. We weten dat er een inspreker voor is. Dus het is wel netjes om die aan het woord te laten. Maar bij de SP speelt ook nog wel wat zorgen rond de horecaverordening. Omdat we het hebben vernomen dat niet iedereen weet heeft van die horecaverordening. En dat we wilden straks een ordevoorstel indienen. Ik noem het nu maar alvast. Om hem uit te stellen. Dat zou ons wel ruimte geven om dit stuk goed te doorspreken.
Ja, dat begrijp ik. Maar we zitten nu bij het stationsgebied. Ik wil niet tussendoor een ordevoorstel doen en een inspreker ertussen zetten. Dus ik wil wel echt eerst het openbare gedeelte afmaken. Ik maak alleen de commissie erop attent dat als we heel veel vragen stellen en nog in het geheim gaan vergaderen, dat in ieder geval de inspreker lang moet wachten. Waarvoor excuus inspreker. Maar dit moet wel in deze volgorde even af. En dat het gevolg is dat we dan op donderdag doorgaan vergaderen.
Maar dit is een van de grootste projecten waar wij voor staan. Dus laten we dat ook gewoon heel zorgvuldig en alle ruimte nemen om alle vragen te bespreken en te beantwoorden. Zal mijn verzoek zijn aan ons allen.
Ik ben ook geen zin van plan om uw vergadering af te breken of af te kappen. U krijgt alle ruimte. Ik maak u alleen even bekend met de gevolgen daarvan. Dan gaan we verder.
Voorzitter, mag ik even aanvullen nog op wat u net zegt? En als de horeca ertussen uitvalt, en dat komt dan later aan de orde, begrijp ik, dan is ook een argument, is ook dat we dan lekker kunnen doorpakken met het stationsgebied. Van beeldvormend, dan dadelijk besloten, en dan gewoon doorpakken, ordevormend en besloten. Dan zijn we gauw klaar. En dat is een reden te meer om die horeca maar op te starten. Nee, mij. En dan maak ik dadelijk een ordevoorstel.
Oké, dan is er dus nu officieel een ordevoorstel ingediend. En dat zo gelijk de SP zei, alleen die wilde daar de argumenten voor gebruiken. Meneer Blok zegt en mevrouw Kalk, het is zo mooi als we nou dit onderwerp helemaal alle ruimte kunnen geven. En daarvoor zou de horecaverordening vandaag van de agenda kunnen vallen. Dat zou betekenen dat het ordevoorstel is dat we het vandaag alleen over het stationsgebied hebben en de horecaverordening op een later moment bespreken. Ik ga dat in stemming brengen. Meneer Streutker, vandaag alleen het stationsgebied, voor of tegen? Schorsing? Ik verhoor een schorsing van D66. We hebben een schorsing om tot besluitvorming te komen over een ordevoorstel van meneer Blok. Mevrouw van Oostveen, morgen of volgende maand?
Volgende maand.
Meneer Blok?
Volgende maand.
Meneer Van Waarden?
Volgende maand.
Mevrouw Van Vliet?
Volgende maand.
Meneer Van Rode?
Ja, het was ons idee altijd al volgende maand.
Mevrouw Kalk? Mevrouw Van der Linden?
Volgende cyclus is prima.
Volgende cyclus is prima.
Volgende maand.
Volgende maand. Ik weet niet of de inspreker meekijkt, maar fijn dat u er vanavond was. We zorgen dat u nog een lekker chocolaatje meekrijgt. Daar zorgt de bode voor. En wij zien u volgende maand weer terug. U bent van harte welkom. Wethouder Welters, bedankt. U heeft ruimte gegeven voor de discussie over het stationsgebied. Al waar wij mee verder gaan. We gaan verder met de vergadering. We gaan verder met de vergadering. En met een nieuwe vraag van de Partij van de Arbeid. Die hebben zich aangemeld.
De volgende partijen hebben zich aangemeld om een nieuwe vraag te stellen. Dat is de Partij van de Arbeid, de VVD, Democraten Hilversum, D66, Leefbaar Hilversum, ChristenUnie, SP. Dat is de volgorde die ik aan zal houden.
En Hilversums Belang.
En Hilversums Belang. Gaat uw gang, mevrouw Kallen.
Dank u wel, voorzitter. Misschien kan even de deur dicht in verband met het groezemoes op de gang. Ja. Goed, dank u wel. Wethouder, in het stuk geeft u aan dat er duurzaamheidseisen worden gesteld die niet verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. En dat u hoopt dat de ontwikkelaars meer ambitie in het plan gaan brengen qua duurzaamheid. Ik begrijp niet waarom dat u zelf die ambitie niet heeft. Kunt u me dat uitleggen?
Voorzitter, dat kan ik zeker uitleggen. Dat heeft te maken met geld. Het is al, nou ja, dat hoef ik u niet uit te leggen, een buitengewoon prijzig project met alles bij elkaar. En hoe hoger de eisen zijn die wij opleggen aan de ontwikkelaars, hoe meer het per saldo voor de gemeente kost. Dat gezegd hebbende, doen we natuurlijk wel wat extra's. Want we willen als we bouwkavels gaan uitgeven voor ontwikkelaars, dan gaan we wel degelijk die ontwikkelaars uitdagen en gaan we in de score van wat ze te bieden hebben, kijken naar extra duurzaamheidsmogelijkheden om als plus te realiseren. Dus we hebben een afweging gemaakt tussen aan de ene kant de markt maximaal uitdagen om het zo duurzaam mogelijk te doen en tegelijkertijd ook te letten op het kostenplaatje van het geheel.
Maar ik mag wel even een vervolgvraag stellen. Als ik, als ik gewoon iets simpels, geen dak onbedekt, een verplichting opnemen in je voorwaarden dat er voldoende zonnepanelen op elk dak worden geplaatst, dat leidt niet tot kostenverhoging per definitie. Dus dat type.
Nou, voorzitter, kijk, een paar dingen. Eén, de eisen waar de ontwikkelaars aan moeten voldoen, die zijn al streng. Dus dat gaat al leiden tot energie-neutrale panden. Maar daarnaast hebben we ook zelf in het totale plan veel meer gedaan aan duurzaamheid en klimaatadaptatie. Alle panden die worden afgekoppeld van het riool. We gaan in plaats van, er ligt nu een gemengd stelsel, we gaan naar een gescheiden stelsel. Er komen wadi's voor om regenwater te infiltreren. We gaan heel veel groen planten voor hittestress. Dus de eisen aan de gebouwen, dat is één ding. Maar we doen er zelf een enorme plus op als het gaat om duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dus het wordt een heel duurzaam plan.
Volgens mij is dat niet zo'n enorme plus, want als je kijkt hoe nieuwe woonwijken worden ontwikkeld, neemt Leidse
Rijn. Mevrouw Kallen, dit is een mening. We zitten in een beeldvormende vraag.
De wethouder zegt, het andersom, we doen al heel veel, ook dat is een mening. Dus dan mag ik daar een andere mening tegenover zetten. Want
nee, als we nou proberen, de wethouder geeft antwoord en de raadsleden stellen beeldvormende vragen en dan mag u het oordeel een klein beetje opsparen.
Dan ga ik hem anders stellen. Wethouder, in Nederland worden hele woonwijken ontwikkeld op de manier die u beschrijft. Wat is dan het extra wat u doet?
Nou, voorzitter, wat ik zei, ik denk dat er een heleboel woonwijken in Nederland worden gerealiseerd die zeker op een binnenstedelijk klein stukje zoals hier lang niet zo groen worden als ze er zullen worden. Daar worden niet allerlei listige infiltratiekratten, waterbergingssystemen aangelegd. Daar wordt niet alles afgekoppeld en wordt niet overal een gescheiden stelsel aangelegd. Dus en zeker niet zoveel groen zoals we hier doen. Ik kan nu een heleboel woonwijken noemen waar dat absoluut niet het geval is. Dus dat is zeker een plus ten opzichte van andere woonwijken.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen op het onderwerp duurzaamheid? Duurzaamheid. Nee? Oké. Dan ga ik naar mevrouw Van der Linden van de VVD voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar ik heb ook al een aantal vragen mogen stellen. Dus als u een van de collega's die nog niet zo vaak geweest is eerder aan de beurt wilt laten, vind ik dat prima.
Nou nee hoor, u bent gewoon aan de beurt nu.
Oh, oké. Prima. Voorzitter, mijn vraag aan de wethouder gaat over het toepassen van de woonvisie. Hij noemde eerder de tand destijds, die beweegt. Ook wij als raad bewegen en ontwikkelen nieuwe kaders. Ik was even benieuwd, is het de bedoeling dat we ook in deze uitvoeringsnota terugzien hoe we die aangenomen kaders zoals de woonvisie willen toepassen in het gebied of hoeft dat hier niet?
Nou, voorzitter, inderdaad. Het stuk is door het college aangenomen voor de woonvisie. Tegelijkertijd, wat ik al aangaf, het is onze eigen ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld met woningbouwcorporaties. We kunnen woningbouwcorporaties ook uitdagen om met plannen te komen die bijvoorbeeld indachtig de woonvisie voor maximale doorstroming zorgen. Daar kunnen we anterieur gewoon afspraken over maken. We kunnen afspraken maken die passen bij de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Dus het mooie is, omdat we nog gaan ontwikkelen, hebben we alle ruimte om ook in te spelen op de woonvisie.
Mevrouw van der Linden, gaat uw gang en daarna meneer Pelsma aanvullen.
Ja, dank u wel. Ik heb ook een vervolgvraag op deze vraag. In de woonvisie hebben we aangegeven dat we de nadere uitwerking van lokaal maatwerk willen doen om die doorstroming te kunnen bestendigen. Kunnen we daar vast een begin mee maken door een inventarisatie te doen in het centrum wat zou bijdragen of wat er wenselijk zou zijn aan doorstroming?
Nou voorzitter, ik denk dat dat een vraag is die we echt moeten doen als we, als we het stuk grond voor de sociale woningbouw gaan uitgeven. Ik denk dat die inventarisatie in de tussentijd sowieso wel gemaakt gaat worden. Dat gaat denk ik voor alle wijken wel gebeuren. En dat zijn wel echt aspecten die we mee laten wegen. Dus zodat in het centrum, we gaan daar redelijk wat woningen toevoegen. Misschien kunnen we ook wel oplossingen bieden in het stationsgebied voor mensen buiten het centrum. Maar dan moeten we gewoon een goede afweging in maken. Maar laat ik het zo zeggen, die analyses die gaan natuurlijk bij alle nieuwe woningbouwprojecten spelen. Want de woonvisie is het nieuwe kader. En we hebben gewoon alle ruimte en tijd om daaraan te voldoen.
Dank u wel, meneer Pelsma.
Even over de doorstroming, voorzitter. Betekent dat u daarmee ook impliciet zegt dat u alleen zaken doet met de woningcorporaties die binnen dit gebied werkzaam zijn, omdat die juist de doorstroming van de Hilversummers bevorderen? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nou, voorzitter, laat ik het zo zeggen. Dat ligt wel voor de hand. Ik sluit nooit uit dat er misschien wel een woningbouwcorporatie van buiten komt met een briljant plan waar ze zeggen, dit is een offer we can't refuse. Maar als het gaat om doorstroming en de Hilversumse situatie, zou ik dat niet een heel realistisch scenario achten. Ik sluit het niet uit, maar ik acht de kans niet zo groot.
Dank u wel. Dan ga ik naar Democraten Hilversum voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel. Een vraag over de participatie. Ik lees heel veel in dit stuk, in de uitvoeringsnota over participatie. En u heeft ook een definitief ontwerp van het busstation nu toegevoegd. Dus ik heb aan een aantal bewoners gevraagd, goh, wat vinden jullie daarvan? En dan krijg ik als reactie, nou, daar wisten wij niets van. Dus die luifels, dat is volkomen nieuw. En die lichtuitstraling die in de avonduren bedoeld is als op een band te projecteren, daar wisten wij niets van. Dan is vraag 1, hoe kan dat? En een vraag 2 is, hoe gaat u dit dan toch nog veranderen?
Voorzitter, we hebben, de heer Gubbels refereert aan het busstation, uitgebreid geparticipeerd. We hebben gesproken met een heleboel stakeholders, namelijk alle OV-partijen, maar ook inderdaad, we hebben gekeken naar toegankelijkheid. En u heeft het over luifels, maar de luifels zitten niet in het definitief ontwerp uiteindelijk, dus die kan ik niet plaatsen. En dat er lichtuitstraling is, tot op zekere hoogte is dat het geval. Maar dat is bij het huidige busstation ook al. Er zijn ook allemaal al lichtmasten. Dus dat gaat geen radicaal ander beeld opleveren, verwacht ik.
Maar heeft u dan, het gaat mij erom dat bewoners zeggen, nou, voor ons is het een verrassing. En u zegt eigenlijk van, nou, we hebben veel partijen hebben erbij betrokken, maar ik hoor u niet de bewoners noemen.
Ik stond nog aan, excuus voorzitter. Dat kan ik niet plaatsen, voorzitter, die opmerking. Maar we hebben een definitief ontwerp. Maar wat ook in het stuk staat, is dat bijvoorbeeld er zijn nog bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld ook de beroemde, zou ik zeggen, de ombrière. Daar gaat het ontwerp nog van volgen en daar gaan ook zeker bewoners bij betrokken worden.
Voorzitter, mag ik even aanvullen?
Meneer Streutker, ja, mevrouw Kallek en mevrouw Oostveen.
In het stuk staat namelijk nog wel, op de allerlaatste bladzijde, en dat is dus het raadsvoorstel, bij het ontwerp van de overkant van busstation wordt nog gekeken naar passende participatie van de omgeving. Dus volgens mij is dit inderdaad nog iets wat moet komen.
Mevrouw Kallek.
Als u naar het stuk kijkt, dan bent u heel uitvoerig in het beschrijven van de communicatiemanieren, hè? En dat gaat u onder één noemen met participatie. Maar daar zit nou juist waar het vaak op misgaat. Participatie en communicatie zijn niet hetzelfde. Kijk je dan naar de doelgroepen, dan heeft u het over buurtbewoners. Maar die schaart u gelijk met passanten, reizigers, bezoekers uit de rest van Nederland. En daar zit nou net waar ik graag een verschil zou willen maken. Dus mijn verzoek aan u is, Als het participatiedeel uit wordt gewerkt, laten we dan meenemen op welk niveau er geparticipeerd wordt. Nee, dat is een vraag. Ik vraag de wethouder, wilt u meenemen in uw uitwerking op welk niveau... Dit is... Nee, sorry.
We gaan hier geen discussie voeren, mevrouw Kolk heeft het woord en die stelt de vraag.
Dank u wel, want ik vind het ook vervelend dat ik drie keer onderbroken word, dus ik ga nog een keer. Wethouder, wilt u als u het stuk uitwerkt aangeven op welk niveau er geparticipeerd kan worden door welke doelgroep? Want daar gaat... het stuk niet echt op in.
Nee, voorzitter, uiteindelijk moet ik ook bekennen, het was natuurlijk het was al zo'n, het stuk participatie was eerst heel uitgebreid en we hebben ook een beetje een afweging gemaakt in hoeveel informatie we over u zouden uitstorten, maar ik kan u verzekeren dat, laat ik zeggen, die differentiatie die komt er, maar die is er ook al. Om een voorbeeld te geven, we zijn dit voorjaar al begonnen met kabels en leidingen en daar hebben we alle omwonenden, heel expliciet de omwonenden, maar bijvoorbeeld ook de ondernemers in rechtstreeks aan de Schapenkamp en in de periferie ervan hebben we aangeschreven. Daar hebben we een avond voor georganiseerd van jongens, dit gaat er gebeuren, hier hebben jullie last van, dit zijn oplossingen. Dus we maken dat onderscheid natuurlijk wel degelijk. Er komt een gebiedscampagne, die gebiedscampagne is gericht op passanten, maar de omwonenden die hebben een andere rol, die zitten er tegenaan, dus die zullen we op een andere manier betrekken, natuurlijk.
Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Oosvinger.
Ik heb nog op een deel van mijn vraag geen antwoord gegeven en gekregen. Dat vind ik wel echt cruciaal. Participatie hebben we niveaus voor. Op het moment dat er een project of een deel van het project uitgevoerd wordt, is mijn verzoek aan u om daar aan bewoners aan te geven op welk niveau zij kunnen participeren.
Ja, voorzitter. Kijk, voor een deel hebben we natuurlijk een niet onaanzienlijk deel van de participatie van dit grote project hebben we al gehad. Hè. Er is geparticipeerd op het stedenbouwkundig plan. Er is uitgebreide inspraak geweest op het bestemmingsplan. Dus voor de grote ruimtelijke kaders is al een heleboel inspraak geweest vanuit de stad en vanuit omwonenden. Dat hebben we ook echt een plek gegeven. Daarnaast zullen we in de uitvoering erop toezien. We hebben een aparte omgevingsmanager aangesteld. En die is hier, ik zal niet zeggen 24/7, maar die is wel elke dag mee bezig om die participatie vorm te geven. En dat kan dus de participatie waar we meneer Van Rode op doelde met mensen die een beperking hebben we, die betrekken we op een bepaalde manier in de toegankelijkheid. Omwonenden die betrekken we als het gaat om overlast en dergelijke. Maar die schakering zit er de hele tijd in. Op het einde van het beeldkwaliteitsplan staat overigens ook hoe we dat ter hand nemen. Maar dat onderscheid maken we. En dat blijven we ook doen.
Meneer Gruwels op het vinkentouw en vlak erachteraan dan mevrouw van Oostveld.
Ja, denkt u dan ook in termen van eenvoud? Want als ik bijvoorbeeld lees bouwverzachters, podcast, webcams, timelapse, placemaking, dan denk ik een simpel bord neerzetten. En,
meneer Gruwels, beeldvormende vraag.
Oké, prima.
Voorzitter, wij denken niet alleen in termen van eenvoud, wij denken in termen van doelgroepen. Daar refereerde mevrouw Kalkel aan. Soms is informeren heel erg leuk. Soms vinden mensen het ook gewoon, die in Hilversum wonen, ook als ze in Kerkelanden of in Noord wonen, leuk om te zien wat er gebeurt met hun stad. En sommige mensen willen gewoon heel nauw, die hebben er als ze reiziger zijn elke dag last van dat een fiets om de maand op een andere plek geïnformeerd moet worden. En daar helpt een bord. Dus we proberen een breed palet aan participatie en communicatie aan te bieden. Wat denk ik past bij deze tijd.
Dank u wel. Mevrouw van Oostveen, beeldvormende vraag.
Communicatie en participatie zijn volgens mij nog wel twee verschillende dingen. De vraag is of de stakeholders waarmee gepraat is, zeg maar, over het busstation, waren daar ook nog kritieke punten of bedringende adviezen die toch niet zijn meegenomen door de gemeente?
Voorzitter, bij mijn weten is dat zeker niet het geval. We hebben gesproken met Senver, Oudervereniging, Rokof, de OV-clubs, de Belangenvereniging voor Mensen met een Beperking. Ik denk uiteindelijk dat de provincie misschien het liefst had gezien dat het een wat eenvoudiger busstation was geweest. Ik zou willen zeggen, een betonnen vlakte zoals het nu is het allermakkelijkst. Wij hebben gezegd, we willen per se dat groene eiland, want dat moet ook een beetje mooi zijn. Maar los van het feit dat daar misschien, wat luchtig gemoor over is, denk ik dat we alle wensen goed vervat hebben.
En vinden ze het ook groot genoeg voor de functies van de taxi en de bussen?
Ja, kijk, groter is misschien altijd beter, maar wat ik al zei, het is een postzegel, het is passen en meten op het kleine stukje. Het is zeker groot genoeg, absoluut.
Dank u wel. Dan ga ik maar naar mevrouw Van Vliet voor een nieuwe vraag.
Ja, een heel ander onderwerp. Het gaat over een onderdeel in de uitvoeringsnota wat gaat over de marktconsultatie die plaats heeft gevonden. Marktconsultatie heeft plaatsgevonden met een paar commerciële marktpartijen en met de corporaties. Daaruit kwam, als ik het goed begrepen heb, was een conclusie dat een voorkeursscenario om blok 1 los van 2 en 3 te ontwikkelen en in blok 1 alleen de sociale huurwoningen te concentreren, als ik het wel heb, om daar een ander scenario naast te leggen waarbij de sociale huurwoningen over blok 1, 2 en 3 betrokken worden en waarbij die drie blokken ook als één portie behandeld worden, zeg maar. Heb ik het goed begrepen dat nu de conclusie is dat beide opties nog openstaan? En wanneer wordt daarin de keuze gemaakt?
Die opties zijn inderdaad nog open. We gaan daar op basis van... Kijk, de primaire conclusie was dat wat we hadden berekend aan opbrengsten en kosten, dat een hele reële inschatting was, dus daar was ik blij mee. We gaan nog rekenen op beide opties. We gaan ook kijken wat vanuit stedenbouwkundig oogpunt en vanuit plannings- en praktisch oogpunt het makkelijkst haalbaar is. Je kan je voorstellen dat een ontwikkelaar het inderdaad prima vindt. Hè, dat doe mij alles maar, dat is heel efficiënt en dan krijg je een goede prijs. Terwijl ja, als we het apart zouden ontwikkelen, dat we misschien als gemeente meer krijgen. Dus daar zijn we nu op aan het studeren. Ik denk dat het uiteindelijk voor de totale raming die we aan u voorleggen geen groot verschil zou maken. Maar daar gaan we niet te lang over doen, want we willen snel aan de slag.
Voorzitter, mag ik hier een aanvullende vraag op stellen? Ik dacht dat ik in het stuk had gelezen, ik was daar eerlijk gezegd nog een blij mee, dat de sociale huur verspreid zou worden over de blok 1, 2 en 3. Heb ik dat verkeerd gelezen?
Nou voorzitter, er zijn nog twee smaken die voorliggen. Of het wordt verdeeld, of het komt in bouwblok 1. En daar zijn we nog op aan het studeren.
SP aanvullend.
Oké, maar wat nog niet helemaal duidelijk is, hebt u dan een idee van wanneer u dan weet wat het advies gaat worden of welk advies u gaat volgen?
Nou voorzitter, ik denk dat volgend jaar gaat worden, want daar gaan we niet te lang mee wachten, want we willen natuurlijk aan de slag. Op een gegeven moment moeten we ook aan de slag, ook om alle deadlines voor de subsidie te halen. Dus daar gaan we volgend jaar een knoop over doorhakken.
En de vervolgvraag daarop, heeft dat dan nog effect op de planning? Want bijvoorbeeld bouwblok 1 staat gepland voor 2026 bijvoorbeeld. Dat zal waarschijnlijk niet veel veranderen, want we blijven met dat busstation.
Voorzitter, het idee van de planning is wel om de planning te handhaven zoals die is. Juist vanwege al die dwarsverbanden die er zijn.
Samenstelling van die blokken, dat is natuurlijk niet alleen maar een financieel-technische afweging, maar ook een ideologische afweging en een beeld wat je hebt van de samenleving. Bent u dat met me eens?
Nou, voorzitter, ja en nee. Ik snap uw vraag. En de ideale tip zou je het zoveel mogelijk willen spreiden. Tegelijkertijd laten we ons er niet in vergissen dat de mensen nog steeds allemaal, zelfs al zou je de sociale woningen in één bouwblok realiseren, dan zou je nog steeds, dan wonen alle mensen in die buurt nog steeds op een heel klein stukje bij elkaar. Dus ik denk dat dat ideologisch gezien geen enorm probleem zou zijn. Dus we proberen daar gewoon het beste in te doen, ook in overleg met de woningbouwcorporaties. Die betrekken we daar uiteraard ook bij dat vraagstuk. Je zou ideologisch ook kunnen zeggen dat als straks de mensen met een duur appartement allemaal een penthouse hebben, zit daar misschien ook wel een bepaald stigma in. Maar we kijken gewoon wat vanuit stedenbouwkundig oogpunt het beste is, vanuit planningsoogpunt het beste is en vanuit financieel oogpunt het beste is.
Ja, en daar mis ik dus dat leefbaarheidsaspect in. Dat noemt u niet. En dat is juist voor dit soort nieuwe ontwikkelingen. Je woont op een hele kleine postzegel met heel veel mensen. Is het ontzettend belangrijk hoe dat je die sociale samenhang vormgeeft. En daar is woningaanbod sturend in.
Nou, zeker. Maar mag ik heel even? Meneer Ehrenberg, dat is aan mij om te oordelen. Ik zie dat natuurlijk ook. Ik hoor dat ook. Wat is uw vraag?
Of de wethouder dat met me eens is en of die dat dan niet tot uitgangspunt van beleid moet maken.
Nou voorzitter, kijk, ik had het over stedenbouwkundige uitgangspunten, maar daar bedoel ik ook de leefbaarheid mee. Dus tuurlijk zullen we dat in oogschouw nemen en zoveel mogelijk een rol proberen te geven. Ja, het moet praktisch haalbaar zijn en qua planning en het moet ook financieel haalbaar zijn. Maar als dat zo is, is het ideale scenario dat je zoveel mogelijk een mix hebt.
Dank u wel.
Mevrouw van Vliet stelde een vraag over de marktconsultatie. Zijn er aanvullende vragen over zaken die te maken hebben met de marktconsultatie? Nee. Dan gaan we over naar Leefbaar Hilversum met een nieuwe vraag.
Ja, waar wij nog wel een beetje mee zitten is het gebied wat voor nog openbaar is. Als er 325 woningen bijkomen, dan zouden dat zomaar 650 mensen kunnen zijn. En dat is alleen nog maar de mensen die in het stationsgebied erbij komen wonen. Los van die andere ontwikkelingen die daar in dezelfde straat nog zouden zitten. De vraag daarvan is, zou het een overweging zijn voor de wethouder om te kunnen kijken dat de privébinnentuinen uit alle bouwblokken geschrapt worden en die worden toegevoegd aan de buitenruimte, die openbaar is, want binnentuinen zijn privé, kijk maar naar Entrada. Dus dat die ruimte beschikbaar komt voor de openbare ruimte en dat je dus ook veel meer groen en veel meer leefbaarheid kan creëren in de openbare ruimte in plaats van alleen voor die paar mensen die daar wonen.
De wethouder. Voorzitter, in de eerste plaats is het zo dat in het stedenbouwkundig plan zijn inderdaad binnentuinen ingetekend, maar de architect moet nog aan de slag. En het kan best wel zijn dat die binnentuinen uiteindelijk buitengewoon klein worden. Of dat het gezien de hoogte van de panden misschien helemaal niet opportun is om een binnentuin te tekenen, omdat je dan alleen maar in de schaduw zit. Dus daarnaast is de oppervlakte, daar hoeven we ook geen illusies over te hebben. Die oppervlakte van die binnentuinen zoals we nu in het plan staan, is buitengewoon beperkt. Dat voegt denk ik niet zoveel toe. Wat wel zo is, dat we natuurlijk uiteindelijk, als je naar het hele plan kijkt, een heleboel groen toevoegen. Het stationsplein wordt een heel erg groen plein met mooie groene taluuts. Maar als je kijkt naar de Koninginnenweg, dat wordt een groen boom, door bomen omzaamde laan. Maar er komt ook een hele groenstrook tussen het spoor en de woningen te liggen met doorkijkjes die ook groen zijn. Dus per saldo wordt het veel groener dan het was.
Ik had het niet alleen over groen, ik heb het over leefbaarheid. Waar moet je met je kinderen heen? Waar moet je je hond uitlaten? Waar kan je lekker sporten? Waar kan je mensen ontmoeten buiten?
En wat is uw aanvullende vraag?
Nou, de aanvullende vraag is, kan de ruimte die nu in die bouwblokken is gesitueerd, dus dat er meer openbare ruimte komt, door die binnentuinen te schrappen?
Nou, voorzitter, er komt in het plan een heleboel kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte bij, om op het terras te zitten, om op een bankje te zitten, om te rennen, om je hond uit te laten.
Wethouder, dus is het mogelijk om het te schrappen?
Nou, ik heb volgens mij in mijn eerste antwoord aangegeven dat geen reële optie is. Ook omdat we niet eens zeker weten of in de definitieve ontwerpen van die panden binnentuinen terechtkomen. Maar per saldo dat er heel veel toegevoegde ruimte voor de mensen daar en voor alle Hilversummers komt.
Meneer Van Rode.
Nou, sorry. De wethouder zegt nu, we weten nog niet zeker of die binnentuinen er komen. Dus dan vraag ik me van, als ze er niet komen, wat komt er dan wel?
Nou, dat zal het onderdeel van het gebouw worden. Kijk, het is een stedenbouwkundig plan, maar het is niet zo dat die binnenblokjes de bestemming groen hebben. Dat valt gewoon binnen de bestemming van de gebouwen. Dus het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan hebben niet aangegeven dat die kleine stukjes die er nu in staan, dat per se groen wordt en dat je eromheen moet bouwen. Zo werkt het niet. Dat is bestemming. Dat is een bebouwde bestemming.
Dank u wel. Zijn er mensen die nog iets willen vragen over groen? Openbare ruimte? Mevrouw van Oostveen gaat er.
Ik vind het fijn dat u zegt dat er meer groen komt, maar ik vraag me dan wel af op de positie, bijvoorbeeld bij een brink, dan zit je aan de weg, langs het spoor zit je naast de treinen. Ik bedoel, hoe ontspannend is dat als je ofwel tussen hoge gebouwen zit, ofwel naast de autosnelwegring, ofwel naast de trein, spoortrein. Dus hoe verstaat u die leefbaarheid met die nieuwe extra plekken die u creëert?
Nou, voorzitter, een paar dingen. A, is het zo dat de spoorlijn, daar kunnen we niet zo gek veel aan doen. Dus daar hebben we mee te dealen. Een groen plein omgeven door hoge gebouwen. We hebben het over 6 bouwlagen, hè, dus dat is niet de wereld. Ik denk dat er in Parijs een heleboel groene plekken zijn tussen 6 bouwlagen. Daar heeft de heer Gubbels wel eens aan gerefereerd, waar het buitengewoon aanvanaam toeven is. We krijgen er een volstrekt groene, autoluwe stationsstraat voor terug. Er komt een heleboel groen bij, dus ik denk dat het een enorme kwaliteitsimpuls wordt. En dat wordt echt verblijfsgebied.
Dank u wel. We sluiten groen af. Nee? We gaan naar de ChristenUnie. Meneer Pelsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had een vraag met betrekking tot de zomer, de busstations, het tijdelijke busstation. Er staat in dat dan die herinverrichting er is. Ik neem aan dat een aanbesteding is. Loopt die al? Is dat een realistische planning? En als dat niet haalbaar is, ja, tenminste, welke gevolgen heeft het dan voor de rest van het schuifplaatje?
Voorzitter, of de aanbesteding loopt, kijk heel even, volgens mij nog niet. Maar het is wel een... Nee, de aanbesteding loopt trouwens nog niet. Dus dat kan ik sowieso zeggen. U moet namelijk eerst een krediet vrijgeven. Dus ik kan niet gaan aanbesteden voordat u het krediet vrijgeeft. Dus nee, is het antwoord. Die had ik zelf kunnen bedenken. Maar het is wel een realistische planning. Anders hadden we hem niet gemaakt. We hebben die planning ook grondig laten toetsen door externe planners en mensen die verstand hebben van faseren. En wij denken zeker dat het een realistisch verhaal is. Zeker dat tijdelijke busstation is niet het meest ingewikkelde.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen over tijdelijkheid en inkoopaanbesteding? Nee? Dan ga ik door naar de SP met een nieuwe vraag.
Ja, ik had een fantastische vraag, maar mevrouw van Vliet had hem al gesteld.
Ja, dit is een beetje loodjes trekken. We hebben nu een nieuwe vraag. Meneer Gubbels heeft een aanvullende vraag op een vraag die niet gesteld is?
Ja, een nieuwe vraag.
Een nieuwe vraag, maar dan moet u heel even wachten. Maar u bent wel de eerstvolgende op de lijst, zie ik. Dus ja, gaat u gewoon.
Dank u. Het gaat over toch hoe de fietsers gaan bewegen en waar zij de centrumring gaan oversteken. Want waar het mij even niet duidelijk is, stel dat we nou die parkeeringang hebben aan de kant van Schapenkant Stationstraat. Waar komen ze dan de centrumring over? Want ze moeten dan bijvoorbeeld naar de kleine spoorbomen toe.
Meneer Gubbels, ik moet u erop attent maken dat dit echt een technisch waar is, echt wel heel erg technisch. Kan u die bewaren voor de ambtenaar?
Ik denk dat de wethouder hem heel snel kan beantwoorden.
Heel snel dan.
Nou, voorzitter, het is zo dat als we kijken, want we hebben daar met name gekeken naar de ingang voor de fietsenstalling. En die hebben we gesitueerd aan de centrumzijde van de Schapenkamp. Vooral omdat het gros van de mensen die aan de centrumzijde, die we verwachten dat die in de fietsenstalling parkeren, die komen ook van die kant. Dus die hoeven de Schapenkamp überhaupt niet over te steken. Dat is de belangrijkste overweging geweest. Waar komen de andere gebruikers de centrumring op? Dat is op drie plekken. Dat is bij de kruising, dus bij de Beatrixtunnel zeg maar, bij de Prins Bernhardlaan. Dat is bij de Leeuwenstraat als je uit de tunnel komt. En dat is bij de kleine spoorbomen waar je via de fietsrotonde die daar komt meteen de goede kant van de Koninginnenweg op wordt geleid. Zodat je niet nog een keer over hoeft te steken om bij de fietsenstalling te komen.
Aanvullende vraag?
Aanvullende vraag. Goed, mijn inziens is juist het druk van de mensen, die fietsers die binnenkomen, juist bij de Leeuwenstraat daar en die rechter komt te rijden. Want uit het andere gebied, daar komen heel weinig fietsers. Dus de ingang aan die kant is voor ons betreft gewoon totaal niet logisch. Dus inderdaad, hoe je dat ziet.
Nou, voorzitter, ik zie het zoals ik het zojuist beschreven heb. Ik zou willen verwijzen naar de antwoorden op de technische vragen die de heer Gubbels heeft gesteld. Daar zit een kaartje in. Dat is vanmorgen rondgestuurd, dat is gedeeld. Er zit een kaartje bij met de bestemming van alle fietsen die parkeren. Nou, dat is op basis van die informatie hebben we deze analyse gemaakt. En dat hebben we uitvoerig getoetst. Dus ja.
Maar als je daar overdag, ik ben daar redelijk veel op dat kruispunt. En de fietsers komen vooral van de andere kant en niet zozeer vanuit
van
die kant.
Oostveen, dit is echt heel technisch. En u mag er een vraag aan koppelen, maar dan moet u het nu doen.
Nou, of u weet, is het onderzocht de aantallen die van de ene kant komen en de aantallen die van de andere kant komen?
Ja, voorzitter, ik word hier een beetje kriegelig van. Ik heb net twee keer verteld, ik kan het ook wel in het Spaans of het Italiaans gaan doen, dat het onderzocht is. Dat er een kaartje met de bestemming is van waar de fietsers vandaan komen. En we gaan ook nog 2000 fietsplekken op het Oosterspoorplein realiseren. Dus ja, ik ben het een beetje kwijt.
Ik ga deze even afsluiten. Ik denk dat u de informatie terug kan vinden in de stukken. Mocht het er niet zijn, dan staat het u vrij ook om de ambtenaar te benaderen om even te vragen of u dat ergens anders kan vinden. Ik wil in alle dolligheid, we zijn nu lekker bezig, nog even rondkijken of er een nieuwe vraag is. Democraten Hilversum, is er na Democraten Hilversum nog iemand met een nieuwe vraag? Democraten Hilversum, Leefbaar Hilversum, Partij van de Arbeid. Eenmaal, andermaal, Hilversums Belang. Dit is de laatste ronde in het openbare. Twee nieuwe vragen. Wie zich nu niet gemeld heeft, heeft straks geen kans, hè? Ja, u bent gemeld. Ik heb u gezien. Democraten Hilversum, gaat u gaan.
Dank u wel. Ik zie op een kaartje op pagina 37, is het geloof ik, zie ik zwarte blokjes staan. En dat zwarte blokje is bij de hoek Schapenkamp Stationstraat de ingang naar de naar de nieuwe fietskelder. En dan denk ik van, dus die, en ik zie dat ook op meerdere plekken terug. Dus dan denk ik, oké, dat zijn dus ingangen die gemarkeerd worden dat je onder het maaiveld gaat. Maar er is hier eentje die ik niet begrijp.
Wat is uw vraag?
Kan hij heel kort, want hij is echt extreem technisch. Want u houdt van afstand uw laptop op voor de wethouder. Dat is onmogelijk.
Interpreteer ik het goed dat daar een of andere ingang gepland is?
Nou, op dit moment, ik ga niet nog een keer de vergadering schorsen. Wilt u alsjeblieft de vraag technisch stellen?
Is goed, gaan we verder.
Dank u wel. Dan gaan we door naar Leef Hilversum met een nieuwe vraag.
We hebben volgens mij iets in de stukken gemist dat er ineens geen auto luwen tot helemaal geen stationsstraatverkeer meer is. Dus kunt u me even uitleggen hoe dat zit? Dus ik begrijp nu dus dat er geen stationsverkeer is in de stationsstraat. En daarnaast vroeg ik me af hoe het zit met laden en lossen in dit gebied. Want dat is nu al een ernstig probleem. Dus hoe ziet u dat in de nieuwe context? Want dat zie ik nergens ingetekend. Terwijl er wel allemaal voorzieningen zijn die waar geladen en gelost moeten worden.
Ja, voorzitter, het autoluw maken van de stationsstraat is bij het stedenbouwkundig plan in mei 2019 besloten. En dat is vorig jaar in oktober in het bestemmingsplan vastgelegd. Autoluw. En autoluw betekent geen doorgaand verkeer, maar wel bestemmingsverkeer inclusief laden en lossen.
Bedoelt u dan net zozelfde als op de Groest?
Die is ook autoluw.
Dat klopt. De wethouder knikt instemmend. Dan ga ik naar de PvdA voor een van de twee nieuwe vragen. Gaat uw gang.
Ik had even nog onduidelijkheid of autoluw, want volgens mij is Groest ook deels autovrij.
Nou, ik denk dat technisch gezien...
Oh ja, beweegpauzes. Sorry, ik weet het al. Ik heb het antwoord.
Laden en lossen mag daar komen.
Ja. Nee, sorry, het is mijn dommigheid. Ik heb een andere vraag. En dat misschien is dezelfde vorm van dommigheid. Het gaat over de geluidsweer en de maatregelen die nodig zijn vanwege het verleggen van de centrumring op de Koninginnenweg. Maar dat is niet de enige straat die echt te maken krijgt met geluidstoename. En de lang gewenst, noem maar op. Vallen die buiten dit project of worden daar geen geluidswerende maatregelen genomen of heb ik het niet goed gelezen?
Voorzitter, de geluidswerende maatregelen worden genomen op de plekken waar er sprake is van normoverschrijding. Dus dat is zeg maar als je met je rug naar het station gaat, de linkerkant van de Koninginnenweg. En zeker het lang gewenst, want daar wordt de druk het grootst. Aan de rechterkant van de Koninginnenweg is het, daar bouwen we toch al nieuw, dus daar doen we het meteen goed geïsoleerd. Nee, dus iedereen die last krijgt van hè, de overschrijding van de norm, die wordt uiteraard, daar gaan wij zorgen voor geluidswerende maatregelen.
Dank u wel. Is dit aanvullend, meneer Verrode, op geluidsnormen?
Ja, want geldt het dan ook voor de mensen die aan het langsgewenst wonen, waar we geen nieuwe infrastructuur aanbrengen, maar waar wel waarschijnlijk wel meer verkeer komt? Dus de mensen die aan de andere kant van het langsgewenst wonen.
Het geldt, nou ja, kijk, de centrumring komt op de markt, dus je gaat vanaf de Koninginnenweg linksaf het langgewenst op. En daar komt een heleboel verkeer bij, dus dat geldt zeker voor dat stuk, ja. Op het langgewenst wordt überhaupt eigenlijk technisch gezien geen nieuwe infrastructuur aangelegd. Alleen de weg wordt natuurlijk anders ingedeeld omdat het centrumring is.
Dank u wel. Dan gaan we naar Hilversums Belang voor een nieuwe vraag.
Een heel ander soort vraag, voorzitter. Wil de wethouder mee, of ons even meevoeren in het resultaat dat begroot werd in het verleden op 65 miljoen plus en min 20%. Dat is nu teruggebracht naar 49 miljoen. Heel kort maar, want dat staat ook wel een beetje in stukken eerlijk gezegd, geheime stukken. Maar u kunt dus ons misschien globaal even meevoeren hoe u met die besparing komt. En de tweede vraag, aanvullende vraag dan meteen, voorzitter, mag. Hoe komt u dan in de volgende stap van min 49 miljoen tot een GEX van plus 1 miljoen?
Kunt u hier wat mee wethouden?
Ik kan een poging doen. Er staat denk ik een aardig waswoord staatje in de stukken. Maar ballpark, we hebben een heleboel subsidie gekregen. Subsidie uit de woningbouwimpuls, subsidie van de provincie voor OV-knooppunten. We hebben meer subsidie gekregen, of we verwachten meer subsidie te krijgen voor de fietsenstalling. Maar de fietsenstalling is per saldo wat duurder geworden. Dus dat leidt tot een minnetje. De Koninginnenweg, dat hoef ik u niet uit te leggen, want daar hebben we het over gehad, is door de stijging van de woningprijzen gestegen. Dus dat kost extra geld. En per saldo zijn we het parkeren. We hebben aan de parkeernorm gedraaid, dat heeft geld opgeleverd. En we hebben maximaal binnen de door de raad gestelde kaders geoptimaliseerd. Binnen hoe we de openbare ruimte inregelen. Binnen hoe we omgaan met de infrastructuur. Dus dat is ruwweg hoe we van 65 tot 49 komen. Die 1 miljoen is daar gewoon onderdeel van. He, dat is één radartje. Maar ja, het is niet mogelijk, dat is gewoon één onderdeel van die 49. Maar dat moet je in het geheel zien.
Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we terug naar de Partij van de Arbeid voor de laatste openbare beeldvormende vraag. Gaat uw gang.
Dank u wel.
En hij is nieuw.
Hij is nieuw, hartstikke nieuw. Voorzitter, wethouder, in het stuk wordt heel veel over duurzaamheid en over waterberging gesproken, dat het hard nodig is. Waar is de fontein?
Ah, voorzitter. Nou, ik weet dat ik van de voorzitter me moet beperken. Maar de passie van de Partij van de Arbeid en de fontein, dat is absoluut een gedeelde passie. Sterker nog, wat ik heel graag wil, ik uiteraard ook het college, niet alleen maar een fontein, maar beleefbaar water. Want als we kijken naar wat er nu op het marktterrein gebeurt, als de fontein aanstaat, mijn eigen dochter die neemt een badpak mee als we bij Maud een biertje gaan drinken, want ze wil in de fontein. En dat idee van water waar je niet alleen naar kan kijken, maar waar je als je een boekje leest met je voeten in kan zitten, waar je kinderen doorheen kunnen rennen, dat beleefbare water, dat is een onderdeel van het beeldkwaliteitsplan. Dat gaan we zeker meenemen in het ontwerp van de openbare ruimte. En we hebben er ook geld voor geraamd. Dus dat waterwerk, dat gaan we komen. Dat gaat echt iets toevoegen aan het plan.
Voorzitter, ik ben helemaal gelukkig met dit antwoord.
Dan mag u dat straks nog een keer herhalen in uw oordeelsvorming. Dan ga ik nu over tot een rondje inventariseren of er behoefte is aan een besloten vergadering. En ik begin bij meneer Streutker. Meneer Streutker, de vraag is of u behoefte heeft aan een besloten vergadering.
Nee, geen behoefte aan.
ChristenUnie.
Geen behoefte aan.
Democraten Hilversum.
Een collega heeft het gevraagd, dus dan ja.
Mevrouw van der Linden.
Onze fractie heeft geen vragen voor het besloten deel.
Maar heeft u behoefte aan een...
Nee dus, wij hebben daar geen behoefte aan.
PvdA.
Onze fractie heeft daar ook geen behoefte aan, maar als een ander dat wel heeft, dan doen we daar mee.
Meneer Van Rodem.
Ja, hetzelfde.
Hetzelfde.
Ja, in de zin van, ik heb nu geen vragen, maar...
voor het besloten gedeelte, hè?
Voor het besloten deel, ja, dus, maar als iemand anders dat heeft dan.
Meneer Ehrenberg.
Ja, maar kort.
We hebben geen vraag.
Ja, ik besef mij dat ik een vraag gesteld heb die alleen in de beslotenheid beantwoord kan worden. Mm-hmm. In het begin, dus dat is heel kort, wat mij betreft. Ja.
Besloten kort, hetzelfde verhaal als mijn rechterbuurman. Ik heb een aantal opbouwende vragen gesteld die ik graag wil kaarten in een besloten gedeelte.
Oké, mevrouw Van Oostveen.
Besloten kort.
Nee, ik ga dat gewoon nu helemaal technisch doen. Nee, maar even voor de duidelijkheid, hè, we hebben even een rondje gemaakt. De no's zijn in de meerderheid, maar die hebben gezegd, we zijn supercollegiaal, dus wij gaan dat toestaan. Dat betekent dat ik deze vergadering ga sluiten voor de mensen thuis. Ik ga een besloten vergadering starten straks. Dan zal het beeld op zwart gaan, het geluid op zwart gaan. Na die besloten vergadering komen wij wel weer terug voor een openbaar oordeelsvormend gedeelte. Ik kan u niet vertellen hoe lang het duurt, maar de verwachting is dat het kort zal zijn. En dan gok ik op maximaal een half uur, zodat u enigszins weet wanneer u weer kan inschakelen. Ik sluit de vergadering en wij gaan maatregelen treffen zodat wij hier in rust kunnen vergaderen.